Een hele goede avond. Ik wou de vergadering betijds beginnen. Want we hebben aardig wat op de agenda staan. Dus alle partijen zijn aanwezig. Een hele goede avond. Ik ga even kijken of ik hem harder kan zetten. Kunnen jullie het zo verstaan zo? Begint. Jee, dan moet ik echt schreeuwen. Ik ga beginnen. Agenda punt 2. Verslaggeving algemene raadscommissies van 26 mei en 9 juni. Zijn daar op- of aanmerkingen van over? Meneer Snijder.
Nou, ik heb meer een vraag naar aanleiding van. Dat kan ook. Bladzijde 3. Daar staat bovenaan, een nieuw politiebureau heeft nog steeds de bestuurlijke aandacht. Er is wat publiciteit geweest in de kranten met betrekking tot het politiebureau vanuit Hello. Daarop heb ik ook gereageerd van ja, is dat nou wel een centrale ligging in Hello, een nieuw politiebureau, en zou dat niet beter kunnen, eventueel in Egmond aan de Hoef. Daarna kwam er een reactie van de politie dat er een aanspreekpunt zou zijn in het gemeentehuis van Castricum en dat we met driedimensionale beelden persoonlijk contact zouden kunnen hebben met de politie, althans de bewoners van Castricum. Maar dan schakelde ze even eigenlijk al vooruit op hoe de contacten in de toekomst dan ook mogelijk in Bergen zouden kunnen verlopen. Ik heb contact gehad met de politie, met de vraag van, goh, is het niet goed om eens uit te wisselen van hoe jullie de contacten nu willen hebben. Daar kwam niet zo'n juichend antwoord direct op. Maar ik zou graag, of van de portefeuillehouder, maar misschien ook van andere collega's willen weten of het misschien goed is dat we toch van de politie vragen om eens duidelijk te maken hoe ze dan in de toekomst eigenlijk de communicatie met de bewoners zien. En welke middelen zij daar dan voor denken in te zetten. En welke mening wij daar dan over hebben. En dan aan de zijkant nog weer de plaats van het nieuwe politiebureau.
Oké, dank u wel. Mevrouw Hofkamp, wou u er gelijk antwoord op geven?
Ja, ik denk dat het heel goed is dat iemand van de directie van de politie wordt uitgenodigd. En volgens mij moet u dan nog één andere fractie hebben die daarmee akkoord is. En dan kan het gepland worden. Kijk eens. Dus ik zou willen voorstellen dat de heer Oost daarvoor wordt uitgenodigd. Hij zit in de korpsleiding van de politie en hij gaat over de huisvesting. Dus het lijkt me heel goed dat de politie hier zelf antwoord op geeft.
Oké, prima. Dus dat komt dan tijdens een informatieavond, ga ik vanuit. Nog andere mensen naar aanleiding van mevrouw Bakker?
Nog een opmerking van ons burgercommissielid van de VVD. Die staat genoemd als de heer Jaarsma, maar het is de heer Haarsma. Dank u.
Wordt verbeterd. Dan gaan we naar de toezeggingenlijst, bijgewerkt tot 23 augustus 2011. Op of aanmerkingen? Geen. En de verzamellijst ingekomen stukken. Het zijn er nogal wat. Het is een vrij lange lijst. En we moeten het doen met de beschikbare tijd die we hebben. Dus als er echt vragen over zijn. Wim. Meneer Van Huisstede, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Even kijken, ik zal het maar bij het weeknummer doen en dan even de naam. Of het memo van 17 mei, dus weeknummer 21, gaat over de overdracht van het afvalbeheer. En daar staat een tijdsplanning in. Dat er op 8 september iets, dat we dat zouden bespreken. Maar ik wil graag even weten wat nou de nieuwe datum is geworden. Of gaat worden. Dat is één. Moeten ze allemaal even doen dan? Oké. Onderin, de laatste. Het memo van het jaarverslag van Kennemer Wonen. Daar zie ik staan. En ik neem aan dat het een tikfout is. Even kijken hoor. Kijk, ja, hier hebben we. Op bladzijde 2 van het memo staat dat de verkoopportefeuille, dat er in de gemeente Bergen een verkoopportefeuille van 1090 woningen is vastgesteld. Dat lijkt me nogal veel op onze totale hoeveelheid, tenminste op de totale hoeveelheid woningen die Kennemer Wonen in bezit heeft, van ongeveer iets meer dan 2.500. Dus daar wil ik even horen wat dat goede getal is. Maar buiten dat wil ik hem eigenlijk graag op de agenda hebben van de commissie van volgende maand. En dan gaat u misschien vragen waarom dan, want het is niet alleen maar over dat, maar komen ons geluiden te horen dat er op dit moment flink wat woningen, bestaande huurwoningen, worden verkocht in de vrije sector. En daar stellen wij onze vragen bij. Dus wij hopen eigenlijk dat we daar in de commissie van volgende maand over kunnen praten.
Dat moet via het presidium. Dus dat agendaverzoek is via het presidium. Dus dat zou je via mevrouw Kind kunnen doen. Oké. Meneer Snijder.
Ja, de memo met betrekking tot nummer 34, bezuinigingen openbaar vervoer. Als je de toelichting leest van Connection is het wel begrijpelijk dat er een inkrimping zal plaatsvinden van de lijnen. Dan heb ik het over lijn 164 van Castricum naar Egmond. Want er worden 230 reizigers per dag vervoerd op een doordeweekse dag. En bij de lijn 165 is dat 800. Er is in de mail al aangegeven dat het college ook richting de provincie zal bepleiten om die lijn te handhaven. Het lijkt me toch wel realistisch om dan misschien een keuze te maken en de vraag aan Connection te stellen. Hoeveel mensen er vervoerd worden in de ochtendspits en in de avondspits. Zodat je mogelijk dan een compromis zou kunnen bereiken dat in de avond en de ochtendspits wel 164 handhaafd blijft. Dat is de strekking van mijn vraag.
Oké, dank u wel. Andere leden van de commissie? Geen?
Oké.
Dan zijn we daar snel doorheen. Mededelingen vanuit het college. Wie van de twee mag ik? Mevrouw Luttig, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal mededelingen. Ten eerste wil ik u nog even wijzen op het participatietraject van de WMO. Ik hoop dat u op de uitnodiging ingaat om mee te doen met het participatietraject. Daar wil ik even de aandacht op vestigen. Een ander ding wat ik graag naar voren wil brengen is dat we deze week hebben we overleg gehad met portefeuillehoudersoverleg sociale zaken, regionaal met de 8 gemeenten. En ik vind het even belangrijk om hier te melden dat, dat de 8 gemeenten wel de intentie hebben om samen te werken op het gebied van sociale zaken. Maar dat zij dat er 6 gemeenten eigenlijk veel nadrukkelijker hebben uitgesproken van wij willen echt gezamenlijk een uitvoeringsorganisatie opzetten. En Langedijk en Bergen hebben gezegd van nou we willen eerst kijken wat ons dat zeg maar wat voor voordelen ons dat biedt. Biedt dat ons meerwaarde? Dus wij hebben echt heel duidelijk aangegeven, eerst willen we kijken wat de resultaten zijn straks van een aantal onderzoeken. Er loopt nu een opdracht en die opdracht bestaat dan uit 4 onderdelen. En waarvan bijvoorbeeld efficiëntievoordelen, dat soort zaken. En het is belangrijk om eerst te kijken van wat voor voordeel kan het ons bieden en om daarna verder een besluit te nemen. Dit geldt ook voor het portefeuillehoudersoverleg regionaal voor zorg en welzijn. Daarmee, die hebben een projectplan ingediend, ook om te kijken naar de transitie AWBZ, WMO naar de gemeente toe. Om te kijken regionaal, wat kunnen we gezamenlijk en wat blijven we per gemeente hanteren. Dus dat vond ik belangrijk om te melden, omdat ook 12 oktober is er een informatieavond voor alle gemeenten. En ik zou u willen aanbevelen om ook daar naartoe te gaan, omdat het veel informatie bevat.
Meneer Snijder, gaat u gaan.
Ja, ik vind het opmerkelijk dat er dus 2 gemeentes niet die samenwerking op voorhand willen. Dat zijn Bergen en Langedijk en 6 dus wel. Maar wat is dan de argumentatie van die 6? Springen die zomaar in het diepe? Of waarom willen die dan meteen al samenwerken?
Ja, dat vinden wij. Wij vinden het opmerkelijk dat ze zich al zo nadrukkelijk hebben uitgesproken voordat er verder onderzoek is gedaan. Dat vinden wij ook. Ja, u omschrijft het als ze springen in diepe. Ja, dat kan een omschrijving zijn, maar dat nemen zij voor hun eigen verantwoordelijkheid. En wij willen eerst even kijken van wat zijn straks de resultaten van het eerste onderzoek. En aan de hand daarvan verder overleggen met elkaar, met u in het college.
Dat waren uw mededelingen?
Nog één mededeling en dat gaat over de bibliotheek. Zoals u weet, ik heb eerder aangekondigd dat de bibliotheek kampt met tekorten. En dat is eigenlijk al vanaf 2009 zo. Dat heeft met name te maken natuurlijk ook met hoge huisvestingskosten en personeelskosten. In 2009 had de bibliotheek een tekort van 55.000 euro. Dat hebben ze zelf op kunnen lossen binnen hun eigen financiële kaders. In 2010 was er een tekort van 35.000 euro en in 2011 is er een tekort van 45.000 euro begroot. In totaal komt dat op 80.000 euro en dat hebben wij, dat is voor rekening, hebben wij voor rekening van de gemeente genomen. En ik vond het belangrijk om dat ook even te melden hier. 3 oktober is er een informatieavond ook over de bibliotheken. En ook daar bent u van harte welkom.
Oké, dank u wel. Meneer Snijder.
Ja, ik heb het juist verzuimd om de vraag te stellen bij bespreking van het verslag. We hebben het al eerder gehad over de fusie. En is er een vraag, is er blijven liggen? En er staat ook in het verslag, de portefeuillehouder laat uitzoeken wiens bevoegdheid dit is. En met betrekking tot de fusie, is het college of de raad?
Ja, dat klopt. Het is een collegebevoegdheid om te besluiten als ze samen willen werken met een andere partner, zeg maar.
Meneer Groot, gaat u gang.
Ja, ik hoor u vertellen dat over 2010 en 2011 samen een bedrag van 80.000 euro... Ja, door de gemeente als het ware bijgepast wordt. Mijn vraag is, wie heeft in dat geval het budgetrecht? Of schuift u die bedragen binnen de daarvoor benodigde, hoe zeg je dat? Nee, niet subsidies, maar de benodigde cluster. Daarvoor benodigde programma, als u daar binnen kunt schuiven. Ja, dan
ja, het
is
mijn blijft,
vraag niet gesteld, want dan is het uiteraard u volgens recht om dat te doen. Maar is het dus, ja, als het ware een onvoorziene uitgave, dan wil ik graag weten hoe dat budgetrecht ligt.
Nou, het college heeft recht om binnen het programma, zeg maar, te schuiven met het budget. En het valt allemaal binnen programma 2. En ze hebben ook budgetrecht tot 45.000 euro. En wij hebben gemeente het op deze manier het beste op te lossen binnen de kaders. Nee, het is 2010. Over 2010 is 35.000 euro. En over 2011 begrote tekort is 45.
Oké, dank u wel. Dat waren de mededelingen van mevrouw Luttig. Mevrouw Hafkamp, had u nog mededelingen? Geen. Dan ga ik naar de volgende agendapunt, de rondvraagcommissieleden. Dan ga ik nu de andere kant op. Meneer Verleijen, gaat de gang.
Dank u, voorzitter. Ik wilde van de gelegenheid gebruik maken is dat gemeentebelangen samen met D66 als trekker een initiatiefvoorstel om die zaken die u het eerst mast wil laten agenderen. Dus dat is bij deze.
Dus ook de agendering is dan via het presidium. Oké. Meneer Groot, ga de gang.
Ja, een vraag die heeft betrekking op de AED's. 2 jaar terug heeft het Hanswijk een aanvraag ingediend om een AED aan hun gebouw op te hangen. Voor de veiligheid van de bezoekers en van de bewoners daar. Dat is dan afgewezen, want het was geen geschikt gebouw en geen geschikte omgeving. Op dit moment stelt de gemeente aan het bestuur van het Hanswijk de vraag, wil je aan jouw gebouw een AED ophangen? Nou, dat kan. Wilt u via een memo aangeven waarom het beleid op dat gebied dusdanig gewijzigd is dat we 180 graden andersom denken?
Mevrouw Luttig, gaat gang.
Ja, ik kan u niet direct antwoord op geven, maar ik ga het zeker voor u uitzoeken. Ja.
Oké, dank u wel. Meneer Van Heefstede, gaat gang.
Even een vraag over een stuk voetpad wat wel of niet zou worden aangelegd tussen Katrijp en Groet. Ik had een krantartikel waar precies in stond. Ook in het krantartikel wordt de vraag gesteld. Volgens mij was er toegezegd dat daar een voetpad zou komen. Daar is lang over gesproken. En nu zijn ze daar ook aan het werk, maar over dat stukje voetpad, daar staat in ieder geval in het krantartikel de vraag, wat gaat hier gebeuren? En dus vraag ik het college of zij daar duidelijkheid over kunnen geven, of dat voetpad nou in zijn geheel wordt aangelegd zoals bedacht, of dat er toch een stuk achterwege blijft. Dat hoeft niet nu, maar dat mag ook wel. Ander moment.
Ik denk dat deze vraag inderdaad meegenomen wordt naar de andere collega. Nog andere vragen uit de commissie? Meneer Snijder, ga de gang.
Hoe het toch komt dat er zo weinig voortgang zit in de afsluiting van de voorstad in Egmond aan Zee. Dat loopt nu al een hele tijd. Wel of niet de verkeersmaatregelen, de afkondiging daarvan, dat blijft maar. Er staan ook geen borden, het is allemaal wat onduidelijk.
Wordt ook meegenomen naar de collega. Dus daar krijgt u nog antwoord op. Mevrouw Luttig, gaat uw gang.
Ik kan nog één reactie geven op de vraag van meneer Snijder over het afvalbeheer. Het afvalbeheer komt in de commissie op 27 oktober aan de orde. En in de raad op 10 november. Ja.
Oké, dank u wel. Dan waren dat de rondvragen van de commissie. Dan gaan we naar agenda punt F, de Vincent van Goghweg. Hier moet ik eventjes bij mededelen. Er zou een inspreker zijn voor dit onderwerp, maar dat is niet toegestaan omdat het feit dus de zaak bij de rechter ligt. En dit is conform de verordening op de raadscommissies. Er zou vanavond gesproken worden over de feiten en niet over inhoudelijkheid van de zaak. Zowel het handhavingsbesluit als het besluit op illegale tijdsverzoek is een collegebevoegdheid. Mevrouw Hafkamp, kan ik u daar nog?
Ja, ik wil er even op wijzen dat er een verzoek is ingediend om een voorlopige voorziening. En dat verzoek dat heeft de rechtbank afgewezen. Dat betekent dat er nog wel enige tijd overheen zal gaan voordat de rechtbank uitspraak zal doen. Ik weet niet hoe lang. Het kan zijn een half jaar, het kan zijn iets korter, het kan zijn iets langer. Maar ik wil u daar wel op wijzen dat het nu onder de rechter ligt. En dat, ja, ik denk aan de rechtbank is om daar een uitspraak over te doen. En wat u bedoelt, voorzitter, is dat het beleid wat door de raad is vastgesteld, dat is leidend voor het handhavingsverzoek dat is ingediend. We hebben gewacht tot de zaak bij de rechtbank diende. Nou, nu blijkt dat het nog wel enige tijd kan duren voordat er een uitspraak gedaan wordt. Nogmaals, ik hou een slag om de arm, ik weet dat ook niet. Betekent wel dat het handhaven nu wel gaat beginnen, want dat is ook de procedure zoals het met u is afgesproken. En ja, nogmaals, het ligt onder de rechtbank. Dus ik vraag u ook wel even om daar rekening mee te houden.
Meneer Groot.
Ja, aan deze zaak zitten een aantal kanten. En een aantal kanten waar de raad zich uiterst onprettig bij voelt. Althans, ik. En ik heb van verschillende collega's begrepen dat er bij hun ook wat onrustgevoelens sluimeren. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat je als raad niet het juiste moment hebt om met elkaar van gedachten te wisselen van wat is hier nu gebeurd. En wat ging hier nu goed, wat ging hier nu fout. En hoe haal je die onrustgevoelens weg? toen ik hier naartoe ging, liep ik met de gedachte van misschien moeten we dat in vertrouwelijkheid met elkaar bespreken. Dat je kan zeggen van nou, laat die onrustgevoelens dan maar eens over tafel lopen. Laten we maar eens kijken met elkaar wat we daar nu van vinden en hoe we daar eventueel verbeteren of anders mee omgaan. Ja, als u natuurlijk zegt, het zit onder de rechter. En ik weet het, dan is het de gewoonte dat je als raad je kies op elkaar houdt. In ieder geval naar de betrokkenen toe geen uitspraken doen die om wat voor reden dan ook toekomstverwachtingen kunnen maken. Blijft het moeilijk. Misschien is het toch goed om in vertrouwelijkheid die onrustgevoelens in ieder geval na afloop van deze vergadering nog eens met elkaar te delen. Want dan hoef je daar, wat mij betreft, niet eens natuurlijk van te maken. Maar dan hebben we in ieder geval allemaal de gelegenheid om op hetzelfde kennisniveau te komen. En ook dat met elkaar te delen. Maar dat is aan de voorzitter. Want ja, die besluit of we een extra agendapunt, als het ware, toevoegen. Natuurlijk kan ze daarvoor een steun vragen. Maar ze moet wel als. Het is haar hoedanigheid om te zeggen, ja, dat wil ik wel of dat wil ik niet.
Zijn er meerdere commissieleden die dat, meneer Half, mevrouw Hofkamp, zou u?
Kijk, de zaak ligt onder de rechter. En het is terecht wat u zegt, meneer Groot, dat het dan ook gebruikelijk is dat je daar niet al te diep op ingaat om geen enkel risico te lopen dat er wellicht door u of de raad of door het college dingen gezegd worden die niet op zijn plaats zouden zijn. Ook nu praat ik met enige omzichtigheid, zoals u merkt. Ik denk dat het prima is als er bij u onrust leeft over deze casus, laat ik het maar zo zeggen, dat er natuurlijk geen enkel bezwaar is om dat in vertrouwelijkheid alles van de hoed en de rand te laten weten. Ik denk alleen dat het dan niet zo handig is om dat vanavond te doen. Want dan lijkt het me ook verstandig dat de betrokken ambtenaren daar dan ook bij aanwezig zijn. Want dan krijgt u echt alle informatie. En ik weet wel een hoop van de zaak. Maar om te voorkomen dat er dan wellicht nog weer een paar vragen blijven liggen die nog weer later beantwoord moeten worden, zou ik u willen voorstellen om het op een ander moment te agenderen en daar dan ook de tijd voor te nemen. En te zorgen dat daar dan ook de ambtenaren, zowel van ruimtelijke ordening als van handhaving, als van juridische zaken, dat die dan ook bij die bespreking aanwezig zijn. Want dan krijgt u echt, wordt u optimaal geïnformeerd. Dat zou mijn voorstel zijn.
Ja, daar kan ik in principe prima in vinden. Waren het niet?
Even een klein moment.
Ik kan me daar in principe prima in vinden. Waren het niet dat u zich in deze zaak alleen tot mij richt? Ik heb het gevoel dat er onder ons waarschijnlijk, in ieder geval onder de raadsleden, diverse zijn die ook in deze zaak het naadje van de kous zouden willen weten, voordat de rechter uitspraak doet.
Dat ik mij tot u richt, meneer Groot, is omdat u het eerste heeft gemeld en u zit recht tegenover mij en ik kijk met alle liefde de andere raadsleden ook aan. En voor mij is het iets wat voor de raad geldt. Ik kreeg net even een suggestie als het gaat om technische informatie. Kunnen we dat ook gewoon regelen op het gemeentehuis? En dan dat u daar naartoe komt. En dat is ook een mogelijkheid. Ja, zullen we dan kijken of het op het gemeentehuis kan en dat we dat proberen dan ook op zo kort mogelijke termijn te doen. En dat u dan ook gewoon alle informatie krijgt. Maar dan gaat het echt puur om de technische vragen. Dat u die dan krijgt. En dan kijk ik even naar de raad. Kunt u zich daarin vinden dat we dat zo doen? Dan zal ik ambtelijke organisatie vragen. Die wordt dan instemmend geknikt om dat te gaan organiseren. En dan hoeven we niet te wachten tot de volgende raadscommissie. Ja? Doen we het zo.
Oké, uitstekend. Dan ga ik verder naar agenda punt 3. Het vaststellen statutenwijziging ISOB. Wie mag ik het? Niemand? Oh, meneer Half. Zo snel? Is dat zo?
Ja, op zich. Op zich natuurlijk mee eens met het stuk. Wij vroegen ons alleen één ding af. In het stuk wordt gesproken over een raad van toezicht. Of in ieder geval over leden voor een raad van toezicht. En wij zouden willen weten in hoeverre wij nou ook autonoom zijn om daarin iets te vinden over de competenties die een dergelijke raad zou moeten hebben. Want we maken me al te vaak mee dat we geconfronteerd worden in de landen met raden van toezicht, waarvan het niveau, en hoef ik alleen maar te verwijzen naar in Holland of naar andere clubs, een bedenkelijk niveau heeft. En waarvan je eigenlijk zegt, nee, wij zitten hier toch in een samenwerkingsverband, waarvan wij toch eindverantwoordelijk zijn voor het onderwijs. En dan mag je dus ook wat verwachten van een raad van toezicht.
Oké, dank u wel. Andere leden? Geen? Een A-stuk? Mevrouw Luttig, sorry, excuse, ga door gang.
Nee, ik ben blij dat meneer Half daarna vraagt, want het heeft, dit is al een zorgvuldig traject doorlopen. We hebben met de ISOP-raad op een gegeven moment besloten om ook een aparte werkgroep of commissie in te stellen om te kijken naar die competenties van de leden van de Raad van Toezicht. In de eerste instantie wilden ze het oude bestuur een soort van één op één overname doen. En toen heeft de raad gezegd, de gemeenteraden dat willen we niet. We willen dat er goed gekeken wordt naar de competenties en naar de samenstelling van de twee aparte gremia. En daar ben ik ook blij mee, want daardoor hebben we nu een zorgvuldig traject doorlopen en is de Raad van Toezicht. Er zijn aparte procedure voor geweest en aparte sollicitatiegesprekken zijn er mee gevoerd. Dus,
ik wil daaruit opmaken dat wij TZT, op dat lijstje van leden van de Raad van Toezicht, dat wij die ook kunnen zien? Dat wij er ook, ja?
Dat is geen probleem.
Ja. Oké, okay. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dus we kunnen concluderen een A-stuk voor de volgende raad. Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar agenda punt 4. Voorstel betreffende de kennis te nemen van het rapport van de archiefinspectie, dank u wel. Lastig woord. 2011. En in te stemmen met de actiepunten en vast te stellen de financiële gevolgen daarvan op te nemen in de begroting 2012-2015. Wie mag ik het? Meneer Van Leijen, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Met enige aandacht heb ik het stuk mogen lezen. Toevallig is het ooit eens mijn beroepsgroep geweest, waar ik in heb gezeten. En als ik gelijk de cijfers in wil duiken, ben ik daar een beetje huiverig over. Huiverig met die verstanden is dat er gevraagd wordt om extra formatieuitbreiding, terwijl er achterstanden zijn en er niet volledig inzichtelijk is wat er aan de archieven compleet gedaan is en nog moet gedaan worden. Dat blijkt ook uit de onderliggende documenten van de regionale archieven. Gemeentebelang is daarom ook van mening is dat het wellicht zinvoller is om eerst nader onderzoek te gaan doen, dus daar budget voor vrij te maken en vervolgens een financiering aan te gaan vragen richting de raad en het als volledig als project gaan beschouwen. Dus dan kan je in één keer een externe partij uitnodigen om hier offerte op af te laten of een offerte op te laten maken en het vervolgens conform wensen weg te zetten. Dan ben je in één keer van alle achterstanden af. En daarna kunnen de ambtelijke organisatie, kan dat wat beter ingericht worden, waardoor alle problemen die geschetst zijn in het rapport wellicht ook beter weggezet kunnen worden. En wij vermoeden daarmee wellicht de kosten wat beter in de hand te houden. Dus dan nu is voorgesteld.
Oké, dank u wel. Meneer de Jong, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Wij zijn ook als CDA ingegaan op de uitnodiging om kennis te nemen van het raadsvoorstel, het rapport archiefinspectie en de reactie daarop. En dat brengt ons meteen tot de eerste vraag. Het valt ons op dat de reactie van de gemeente ongedateerd en ongenummerd is. Om daar wat handjes en voetjes aan te geven, dan vragen wij ons af hoe we deze reactie moeten en kunnen plaatsen. Is dit een antwoord in het kader van de hoor-wederhoorprocedure van het onderzoek? En als dat zo is, is er al een reactie van het RAC gekomen? Of is de reactie meer te zien als een toelichting richting raad van uitleg van zo hebben wij als gemeente, als ambtelijke organisatie het rapport beleefd? Dat was het eerste deel. Wat ons betreft zijn er, als je de bevindingen en aanbevelingen van het inspectierapport bundelt, namelijk een viertal aandachtsgebieden die uit het onderzoek naar voren komen. Ik zal ze even noemen. Dat is wat ons betreft de beschrijving van de administratieve organisatie, het digitaliseren van processen, digitaliseren van het archief en het zogenaamde gegevens- of databeheer. En zoals we kunnen lezen, geeft de reactie van de gemeente en het voorstel, die bieden een plan van aanpak voor het digitaliseren van de processen en het archief. Maar nu komt de crux van het geheel. In het inspectierapport staat op bladzijde 9 dat de samenhang tussen applicaties en informatieplan onvoldoende is uitgewerkt. En op bladzijde 10 staat dat de doelen en resultaten niet meetbaar zijn gekoppeld en dat een overzicht van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over het informatiebeheer ontbreekt. Als je dat in beschouwing neemt, dan kan je je afvragen of er met name ten aanzien van het digitaliseren van processen niet een beetje op de muziek wordt vooruitgelopen, waar ik dus eigenlijk een beetje hetzelfde zeg als mijn voorganger. En daarnaast hebben de wijze waarop de processen worden gedigitaliseerd ook invloed op de activiteiten van het agendapunt ICT wat straks aan de orde komt. Het is zo nauw verwant dat wij eigenlijk komen naar de volgende vraag. He, gezien het ontbreken van die samenhang en andere gerelateerde opmerkingen in het inspectierapport. En het feit dat er projectmatige aanpak in het raadsvoorstel wordt genoemd, vragen wij ons af of er inmiddels een plandocument beschikbaar is, waarin een goede samenhangende beschrijving is van de digitale dienstverlening en de werkwijze zoals producten en taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden enzovoort zijn weergegeven. Want anders kunnen we inderdaad niet vaststellen of dit wel of we met deze actie vanuit de reactie van het, of we daar wel mee op de goede weg zijn en adequate maatregelen hebben getroffen. Als het het plandocument wel is, dan zou ik willen verzoeken om dat ter inzage te leggen, zodat wij in de verdere behandeling van dingen, als het een raadstuk wordt, nog even wat onderbouwing kunnen vinden en plaatsen van of het allemaal wel adequaat is. Ja? Daar wou ik het bij laten.
Oké, dank u wel. Meneer Half, gaat gewoon.
Het is altijd prachtig als er dan zo'n inspectie komt en die schrijft dan prachtig rapport. En dan moet het allemaal gebeuren. En dat zie je in de gezondheidszorg, dat zie je hier, dat zie je overal. Het digitaliseren is niet van gisteren. We zijn momenteel allemaal maximaal aan het digitaliseren. En alles wat analoog is en wat nog op papier staat, moet allemaal zo snel mogelijk worden gedigitaliseerd. Maar dat heeft wel een kostenplaatje. En als je nu ziet met welk tempo dat hier gebeurt en welk kostenplaatje dat vergt, dan bekroopt ons de eerste gedachte, joh, kunnen we temporiseren in het digitaliseren? Dat was de eerste gedachte. Kunnen we temporiseren? En daar hebben we ook graag een antwoord op. Waarom we dat wel en waarom we dat niet zouden doen. Vervolgens, sluit ik een beetje aan bij collega Kees van Leijen. Op dat punt waar het om de formatie gaat, zowel met name de benodigde formatie als met name het inverdieneffect wat er dan wordt beoogd, ja, dat kunnen wij maar niet begrijpen. En daar zouden we graag toch wat meer duidelijkheid over willen hebben en misschien ook wat meer gegevens waar het nou precies in zit. 1,7 FTE is zo makkelijk opgeschreven. maar waar zit het nou precies in? En datzelfde geldt dan voor het inverdieneffect aan de achterkant. Dus we zouden graag eerst die gegevens willen hebben, voordat we ook een weloverwogen oordeel kunnen hebben over de kwaliteit van het stuk en over de kwaliteit van het voorstel. Ik wil niet zeggen dat we niet eens zijn met digitaliseren, alleen de belangrijkste kenmerken daaruit zijn, is er de mogelijkheid om te temporiseren? En twee is, wij zouden graag meer overtuigd willen worden van met name de formatieve inzet die nodig is en het inverdieneffect aan de achterkant. En tot slot nog even, en dat zal misschien een knulligheid zijn, of misschien begrijp ik het niet, het project digitaliseren processen, wat daar precies onder wordt verstaan. Ik snap, documenten digitaliseren snap ik, maar het digitaliseren van processen, dat zou ik graag uitgelegd willen.
Oké, dank u wel. Wie van de college, van de commissieleden? Niemand meer? Dan ga ik naar de mevrouw Hofkamp. Gaat gang.
Nou, als u het goed vindt, schuif ik de microfoon even door naar de behandelend ambtenaar. Want het zijn eigenlijk heel veel technische vragen en we komen samen een heel eind. Maar wil jij beginnen?
Ja.
Ja? Dan geef ik hem even door aan jou. Aan u.
Dank u wel. Carla Klein. Mag ik beginnen met de laatste vraag? Wat u vraagt over zeg maar het temporiseren bijvoorbeeld als eerste. We hebben al een hele tijd zijn we plannen aan het maken om te digitaliseren. Er zijn ook al diverse acties ondernomen. En er is een vraag vanuit de organisatie om ook dit soort faciliteiten te bieden. En dat heeft te maken enerzijds ook met de digitale dienstverlening. Dat is denk ik ook wel in het stuk duidelijk, dat daar ook een duidelijke vraag is. Het project Andere Overheid loopt ook al bij een heleboel gemeentes en vindt ook wel plaats in onze gemeente. Dus het beschikbaar stellen van digitale producten op de diensten, op de website, vraagt ook aan de achterkant dat je proces hebt gedigitaliseerd. Aan de andere kant zie je dat er ook gewoon vanuit de normale primaire werkprocessen, dat er ontzettend veel gezocht wordt bijvoorbeeld naar informatie. En als je die informatie digitaal kunt beschikbaar stellen, dan scheelt dat ontzettend veel tijd. En wij merken dat er vanuit de organisatie steeds meer een vraag komt van kunnen jullie de documenten ook digitaal beschikbaar stellen. Nou, dat kunnen we tot op bepaalde hoogte, maar iedereen heeft zo zijn eigen mapje op de netwerkschijf en bewaart zijn gegevens op zijn eigen plek. En om dat goed te kunnen ontsluiten, moet je daar afspraken over maken en moet je ook de proces gaan digitaliseren. Om even in te gaan op wat is nou een gedigitaliseerd proces. Er worden verschillende producten natuurlijk gemaakt en in dat hele proces naar een product heb je steeds een document. Als ik bijvoorbeeld als voorbeeld neem het vergunningenproces. De eerste stap is dat er een vergunningaanvraag wordt gedaan. Nou, ja, dus die hebben we nu via het OLO-loket, komt digitaal binnen ofwel analoog, dus gewoon op papier. Nou, de volgende stap is dat er een ontvangstbevestiging uitgaat. Dat is eigenlijk een document wat in dat proces zit. De volgende stap zou kunnen zijn dat er een advies bijvoorbeeld gemaakt wordt voor het college. Dat is ook weer een digitaal stuk wat in het dossier hoort. Nou, en zo gaan we maar door allerlei stukken die eigenlijk in het dossier hoort. Ja, en dat bedoelen we met een digitaal proces, zeg maar. Over het inverdieneffect. Wij hebben gekeken ook bij overige gemeenten hoe dit soort projecten worden opgepakt. Met name bijvoorbeeld bij de gemeente Heergewaard. En wat ons ook wel trof is dat we hebben ook de archiefinspectie gevraagd van nou wat kost dat nou aan capaciteit en wat levert het nou op. En dat is heel moeilijk ook nog voor een archiefinspectie om daar met concrete cijfers over te komen. En vandaar ook dat we hebben gekeken naar andere gemeenten, hoe lossen zij dat nou op. Dit idee hebben we eigenlijk min of meer gekopieerd van de gemeente Heergewaard. En zijn we ook in gesprek geweest met hun van nou, is dat nou ook daadwerkelijk hetgene wat het oplevert? Wat je kost aan capaciteit en datgene wat het oplevert? Nou, dat was in hun geval was het ook een soortgelijke situatie. Dat heeft het ook opgeleverd. Wij hebben daarnaast gekeken van nou, wat kost het ons nu aan capaciteit om het reguliere werk zeg maar te doen? Staat ook in het voorstel. De praktijk is dat we met reïntegratiekrachten en op andere manieren eigenlijk die 1,7 FTE nu nodig hebben om ons reguliere werk uit te kunnen voeren. Nou, daarnaast zien we dat we dus capaciteit nodig hebben om zo'n project goed handen en voeten te geven. Dat doen we er nu een beetje naast, omdat mensen zijn enthousiast, er is een vraag vanuit de organisatie. Maar aan de andere kant betekent dat dus dat je reguliere werk daaronder leidt. Dus je kunt niet de dossiers voldoende vormen, je hebt achterstanden. Dus nou, wij hebben een inschatting gemaakt wat wij denken dat er nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om een goede applicatiebeheerder die, ja, dan ga ik een technische term zeggen, een case kan bouwen. Dat betekent eigenlijk zo'n proces goed kan inrichten. We hebben bijvoorbeeld met name ook een beleidsmedewerker nodig die, wat u ook heeft gevraagd, de plannen goed kan schrijven. Er is nu geen beleidsmedewerker, die hebben we gewoon niet. En die moet ook een plan van aanpak maken en bijvoorbeeld ook de archiefverordening moet opnieuw geactualiseerd worden. Dat zijn allemaal taken die je bij een beleidsmedewerker zou neer willen leggen. Daarnaast hebben we natuurlijk een projectleider nodig en heb je ook projectmedewerkers nodig die de organisatie ingaan. En die vragen mensen, nou wat doe je nou eigenlijk? Hè? Je levert dit product, welke stappen doe je allemaal? Welke documenten worden er geproduceerd? En hoe gaan we dat in een zaak bouwen, zodat we netjes een zaakdossier, een digitaal zaakdossier kunnen opbouwen? Nou, dat is zo'n beetje de achtergrond. En wij hebben dus bedacht van, nou wat verdien je daaraan? Als voorbeeld wil ik even noemen 1 FTE bij onze eigen team met het digitaliseren van de bouwdossiers. Wij hebben bekeken hoeveel aanvragen er zijn bij onze helpdesk. Dat is een volle bezetting en de hele week door zit er iemand op ons helpdesk om bouwdossiers uit het archief te halen. Als we kijken naar wat die persoon doet de hele dag, dan is dat 85% van de aanvragen, dat zijn allemaal bouwdossiers die uit het archief worden gehaald. Dat wordt door burgers gevraagd aan de balie, heel veel in de organisatie, de belastingen bijvoorbeeld, mensen die met vergunningen bezig zijn. Nou, en als je dat dus gedigitaliseerd hebt, heb je het inverdien effect, omdat die taken verdwijnen. Nou, verder hebben we dus ook nog een inschatting gemaakt met de andere, het andere inverdien effect, die 1,5 FTE. Er is onderzoek gedaan naar dat 80% van de tijd wordt er gezegd dat wij aan het zoeken zijn naar informatie. Dus ik weet niet of het helemaal waar is, maar stel je voor dat het zelfs 50% is of 40%, dan kun je toch wel een rekensommetje maken dat er toch heel veel te verdienen is. En we denken dat het met name ligt in de administratieve ondersteunende taken. Temporiseren, ja, dat zou kunnen. Als ik zie wat de vraag is in de organisatie en ook vanuit de Rijksoverheid toen we gestimuleerd worden om digitalisering mogelijk te maken. Dus voor de burger om diensten en producten af te kunnen nemen. En ook om goed in de gaten te houden. Van waar staat het? Hoe staat het met mijn aanvraag? Nou, dan moeten we wel iets doen.
Dat van de meneer Hof gaat de gang.
Ja, goed. Ik richt me tot u, wetende dat de portefeuillehouder ernaast zit. Ja, en we hebben geleerd dat we u moeten zien als de deskundige met een opvatting. Dus dat doen we graag. Dus.
Dank u.
U zei zojuist dat er nog, als het gaat met name om een plan of de inrichting van beleid, met name ten aanzien van digitalisering, dat nog wat in de stijger staat. Mag ik er wel van uitgaan dat met name de prioritering bij het digitaliseren daar wordt gelegd waar het inverdieneffect direct merkbaar is en het hoogst is? U noemde net dat bijvoorbeeld een FTA, eigenlijk één FTA, bijna voor 80% van de tijd bezig is met zoeken naar bouwdossiers. Mag ik er daarbij van uitgaan dat het bouwdossier een van de eerste zaken is die met stip op één staat?
Daar mag ik van uitgaan. Dat is overigens ook te zien in het tabelletje dat het... In het tabelletje bij deze stukken van dat er in 2014 wordt er één FTE ingeleverd. Dat is die. Dus dan, we zijn nu al de plannen aan het maken, zeg maar, om... Ja, dat is die, ja.
Niet dat het nu mijn specialiteit is, hoor, maar van... Ik snap het helemaal niet, maar je krijgt dan dat het zoeken naar bouwdossiers is afgelopen, maar naarmate je verder gaat digitaliseren, dan zal je toch een vraag krijgen aan een beheerder of meerdere die, laten we zeggen, de dataopslag wil regelmatig moet schonen en dat soort zaken. Dus van wat dat er gaat is het inverdieneffect bij digitaliseren, daar komen we altijd een beetje bekaaid vanaf, is mijn ervaring. Je moet namelijk de afdeling informatica of hardware of weet ik het wat, die moet je dan gaan uitbreiden. Of zie ik dat verkeerd?
Bedoelt u dan echt dat de opslag van de gegevens ook weer kosten met zich meebrengt?
Ja, ik weet niet of ik de juiste termen gebruik. Want dit soort dingen ga je dan opslaan in een warehouse-achtige omgeving en zo, dat iedereen uit de ruif kan plukken. Je wil wellicht van in eerste instantie niet, maar gaan naar een soort van workflow management, dat de pakketten automatisch doorschuiven enzovoort. Dat zal beheerd moeten worden en dat soort zaken.
Het is zo dat in de archiefverordening staat, of in de archiefwet, staat precies hoe lang bepaalde stukken bewaard moeten blijven. In het documentair management systeem wat wij gebruiken, is dat zeg maar geregeld dat de stukken die bijvoorbeeld 7 jaar bewaard moeten blijven ook daarmee gelabeld worden. En als die 7 jaar voorbij zijn, dan wordt dat ook aangeboden aan de medewerker van DIF. Klopt het dat deze stukken verwijderd moeten worden? Nou, dat is dan ja. Hè. In een aantal gevallen soms wil je nog dat de stukken nog langer bewaard blijven, maar goed. En dan ga je het vernietigen. Dus in plaats van dat de dossiers uit de kasten gehaald worden en nagekeken wordt, zijn er nog stukken die we nog langer moeten bewaren. Dus heel arbeidsintensief is het in dit geval dat het digitaal ook wordt aangeboden en ook weer wordt verwijderd. Ik wil niet zeggen natuurlijk dat in plaats van dat je nu fysieke opslag hebt, wat heel veel ruimte kost, klimaatbeheersing, et cetera, dat je dat nu eigenlijk verplaatst naar je digitale opslagsystemen. Nou, we slaan al ontzettend veel gegevens op en dat komt daar inderdaad ook bij. Maar de kosten daarvan zijn veel minder dan fysieke opslag en het beheer daarvan.
Ik stel eventjes voor, was u verder klaar met de vraag? Oké. Meneer Van Leeuwen, u had nog een aanvullende vraag. Ja, oké. Nee, dat bedoel ik. Gaat uw gang.
Wij hebben, ik wil even de vraag beantwoorden over het budgetaanvraag en om eerst onderzoek te laten doen naar de kosten van, daadwerkelijke kosten daarvan. Wij hebben onderzoek gedaan, heel beperkt hoor, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een bedrijf geconsulteerd die daar in gespecialiseerd is. We hebben opgegeven hoeveel archieven hebben en zij hebben deze kosten zeg maar opgegeven. Ik wil niet zeggen dat wij natuurlijk aan dat bedrijf de opdracht gaan geven. Dit was een eerste oriëntatie. Dus als wij verder gaan, dan gaan we natuurlijk onderzoeken op welke manieren we dit project invulling gaan geven. Er zijn heel veel initiatieven in het land om ook bijvoorbeeld met langdurig werklozen dit soort projecten uit te voeren. Natuurlijk kijken we daar ook naar en misschien dat we ook voor een deel met onze eigen mensen dat kunnen doen. Dus dat moet nog wel nader onderzocht worden, hoe we dit precies gaan vormgeven. En dan wil ik nog even ingaan op uw vraag over de samenhang en wat in het archief inspectierapport eigenlijk wordt opgenomen. Wij zijn ons bewust van dat we daar onvoldoende samenhang nog in hebben aangebracht. Er zijn wel plannen. Vorig jaar hebben we met een eerste plan zijn we aan de slag gegaan om te digitaliseren. Dat wordt in stukken ook wel een roadrunner genoemd. Wij hebben daar, we hebben bewust ervoor gekozen om aan de slag te gaan. Om ervaring op te doen en ons te oriënteren op van wat komt er nou allemaal op ons af. Ook voor de medewerkers, hè, welke kwaliteiten moeten we verder ontwikkelen. Wat voor beleid moet er verder nog gemaakt worden. Want je kunt heel veel daarover nadenken. Maar je kunt ook een stukje gaan proberen en kijken wat er gebeurt. Nou, daar hebben we bewust voor gekozen om wat ervaring op te doen. Op dat moment is ook zeg maar de archiefinspectie om de hoek gekomen. Wij zijn ons te deeg bewust dat we die plannen verder uit moeten werken. Er, er is ook al wel wat op papier gezet om daarmee aan de gang te gaan. Maar onze formatievraag heeft hier ook een duidelijke relatie mee. Wat ik al eerder noemde, is dat wij een beleidsmedewerker ontberen. En dat het heel belangrijk is om die taak ook bij die persoon neer te leggen.
Meneer de Jong.
Ja, voorzitter, ik heb toch nog een daaraan gerelateerde vraag. Want als ik me niet vergis is het pakket wat wordt gevraagd toch wel zo'n, eens even kijken, 6, 7 ton over de komende 3 jaar. Kunnen we dat niet op een andere manier als pilot gaan doen? Dat we met iets smaller, maar met minder initiële investeringen doen.
Is goed. Ik ga naar de tweede ronde. Nog aanvullende vragen. Meneer Verleijen, ga het gang.
Dank u, voorzitter. Ik wilde net eigenlijk al even inspringen op het verhaal van mevrouw Klein. Met betrekking tot de pakketten en het managementsysteem wat hier draait. Dat is Corsa in dit geval. Waar ik nog wel zeer benieuwd naar ben, is dat er veel afdelingen binnen de gemeente zijn die wellicht hun eigen pakketje hebben die veel geschikter is voor hun takenpakket, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening of wat ook. En ik ben benieuwd hoe die koppelingen gemaakt gaan worden op het moment dat er gedigitaliseerd is. Daarnaast heeft ze een opmerking gemaakt over de digitale opslag en de fysieke opslag. Zover mijn kennis reikt in dit geval. Als we gaan digitaliseren, zullen de dossiers nog steeds fysiek bewaard moeten gaan worden, tenzij er een vrijstelling wordt verleend. Dus op het moment dat wij het digitaal gaan opslaan, dan hangt daar een stukje onderhoud aan vast. Maar de fysieke opslag zal wellicht bij het regionale archief ook nog behoorlijke kosten met zich meebrengen. Dus op een of andere manier ga je toch meer kosten maken om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En daarnaast wil ik nog wel even ingaan op het verhaal, is dat u net heeft aangegeven in uw verhaal. Dat er plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. En dat is nou eigenlijk ook het spoor waar gemeentebelang eigenlijk op zit. Is om daar eerst een soort projectmanager of een soort consultant op te zetten. Met een beperkt budget. Laten we het even makkelijk noemen. We trekken daar met elkaar een ton voor uit. Die alles volledig gaat inventariseren. De gemeente gaat adviseren van wat is nou het beste plan om binnen de gemeente dat te maken. Daar wordt een prijs tegenover gesteld en dan gaan we het budget uittrekken om het voor elkaar te krijgen op dit moment. Dat is eigenlijk de beleving waar wij op zitten. Want dan heb je specialisten, die haal je binnenboord om uiteindelijk jullie volledig voor te bereiden naar het totale digitale proces. Want er gaat wel wat gebeuren wat u voorstelt in dit geval. Dus dat is eigenlijk, zijn een aantal opmerkingen. Ik ben zeer benieuwd naar de koppelingen, hoe dat werkt op dit moment en wat er wellicht tegenover gaat staan. Dus dat is wel erg belangrijk in dit proces. Dank u.
Even een interruptie van meneer Groot. Ga de gang.
Ik luister met veel belangstelling naar uw voorstel. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat er elders in den landen dat proces al op een succesvolle manier is afgerond? En als je van daaruit die informatie haalt, dan kan je misschien nog een stapje efficiënter tot je doel komen.
Nog andere leden van de commissie? Meneer Half, ga er gewoon.
Even in dat verband, ik weet dat we als gemeente in gesprek zijn met ATOS in het kader van het LIN-traject. Ik weet dat zij elders in het land ook trajecten hebben gedaan waarbij ze dit soort zaken naar voren. Want je praat gewoon over een LIN-benadering.
Marcel, eventjes iets meer in de microfoon, want het wordt achteraan niet verstaan.
Je praat over een slimme manier van organiseren, LIN. ATOS die heeft een aantal van dat soort voorbeelden. En volgens mij lag het ook in de bedoeling om dat ook bij jullie toe te passen. Nou, dan hebben volgens mij een aantal spijkers in één keer geslagen.
Ga de gang.
Wij zijn natuurlijk als vakspecialisten heel veel bezig om te kijken wat er in de landen allemaal gebeurt. Er zijn ontzettend veel voorbeelden. Ik noemde net al dat we ook bij Heerhugowaard op visite gaan. Zo zijn er met bepaalde software waar wij mee werken, wat ook een relatie heeft met de DSP, wat in het stuk genoemd wordt. Zijn we ook met software en met de leverancier aan de gang die heel veel met kennisdelen doet. En er is enorm veel beschikbaar en we maken ook dankbaar gebruik van allerlei voorbeelden die er zijn. En alle technieken die uitgevonden zijn om processen sneller, zeg maar, en kwalitatief goed neer te zetten. In die zin ben ik ook wel blij dat we niet helemaal vooraan zitten, zeg maar, in de bus. Als eerste dit soort dingen doen, maar we maken heel veel gebruik van ervaringen en dingen die al zijn uitgevonden. Dus dat zit zeker wel goed.
Ik wil nog even iets zeggen over het voorstel van gemeentebelangen. U kunt in het stuk kunt u ook zien dat het nu gaat om een paar jaar dat er een bedrag geïnvesteerd moet worden. Maar dat hoe eerder we daarmee beginnen, dat we dat proces dan ook afgerond hebben. En dat we daarmee op een gegeven moment ook die kosten niet meer hoeven te maken. Sterker nog, dat er een terugverdien effect komt. He, dus als u zegt, ga eerst nog een onderzoek doen. U hoort van mevrouw Klein wat er allemaal aan onderzoek is gedaan. Dus ik zou er toch voor willen pleiten om niet nu eerst weer een onderzoek te gaan doen. Laat ons nou alsjeblieft beginnen. Er ligt een rapport van de inspectie. Het is allemaal niet piekfijn in orde bij ons. Laat ik het maar even zo zeggen. Wij willen dat graag wel voor elkaar krijgen. Het kost nu een paar jaar, kost het extra geld. Ja, nou dat lijkt me ook logisch. Hè? Een aanvulling op wat mevrouw Klein heeft opgenoemd. Dus ik zou het voorstel van gemeentebelangen om eerst nog weer een onderzoek te gaan doen, steun ik niet. Ik zou willen voorstellen, laten we nu gewoon beginnen. We weten wat er nodig is, we weten wat we tegenkomen. En u kunt ook zien, in 2017 is de boel, daar hebben we het ook wel over een aantal jaren, maar dan is die investering voor het digitaliseren van die analoge archieven, is dan ook terugverdiend. Dus dat vraagt nu een extra investering, maar laten we dat als gemeente dan ook doen, dan kunnen we onze zaakjes goed op orde krijgen.
Meneer Van Huisteden, ga de gang.
Nou, ik was toch wel even geïntrigeerd door een vraag die meneer Van Leijen stelde over het naast elkaar laten bestaan van twee, dus het digitale archief en het analoge, heet dat zo tegenwoordig? Het analoge archief. Is dat zo? Blijft dat nog binnen, zeg maar, binnen het gemeentehuis? Moet het nog fysiek bewaard blijven? Of gaat dat naar het regionaal archief? Maar wij natuurlijk ook, we praten natuurlijk ook regelmatig over het regionaal archief en ook de kosten die zeg maar dat archiefwerk met zich meebrengt. Dus zit er dan een verschuiving van kosten naar het regionaal archief om daar, zeg maar, die stukken die we niet meer in de gemeente opslaan, maar dan in Alkmaar opgeslagen worden?
Je hebt het eigenlijk over twee soorten archief. Archief wat bewaard moet blijven, zeg maar tot in de eeuwigheid, en archief wat je kunt vernietigen na een bepaalde periode. In beide gevallen is het zo dat er mogelijkheden zijn om digitaal alleen leidend te laten zijn. Om een analoog archief te mogen bewaren alleen in digitale vorm, daarvoor moet je substitutie aanvragen. Het staat ook ergens in de stukken. Het is inmiddels al landelijk zo dat bij de eerste gemeente, ik geloof dat het Putten is, dat er ook te bewaren archief digitaal opgeslagen mag worden. Er worden heel veel eisen aangesteld. Onze insteek is om te beginnen met archieven die te vernietigen zijn. En op het moment dat we zover zijn dat we het proces goed hebben ingericht en dat het digitaal klopt, dat het volledig is, dan doen we ook een substitutieverzoek aan het college om de analoge archieven te mogen vernietigen. Dus dat betekent dat je vanaf dat moment ook digitaal zeg maar over bent. Nou, en lopend het proces ga je natuurlijk steeds meer processen zeggen van nou, daar gaan we substitutie voor aanvragen. Dat betekent dat je het niet meer op papier hoeft te bewaren. En dus neem je het papieren archief ook af. En zeker met het andere project wat we voorstaan, om dat ook te gaan digitaliseren. Hè. Dus het archief wat je nu al hebt, zal je steeds meer gaan indikken zeg maar, op je papieren archief. Het is wel de bedoeling om uiteindelijk natuurlijk daar wel naartoe te groeien. Het Regionaal Historisch Centrum is zelf ook bezig met het bouwen van een e-depot, zoals ze dat noemen. De inhoud daarvan ken ik onvoldoende. Maar ook daar is natuurlijk een enorme ontwikkeling om alles digitaal te kunnen ontsluiten. Dus ik zal niet zeggen over 4 jaar zijn we zover. Maar op een gegeven moment is het wel zover dat je digitaal ook naar je stamboomgegevens naartoe kunt zoeken. Of wat dan ook in het regionaal archief.
Moet er nog extra betaald worden voor de opslag bij het regionaal archief? Dat is de vraag. Zijn er nog extra kosten?
Voor wat? Als er nog meer?
Of er nog extra kosten bij komen?
Nee, ik denk dat als wij volgend jaar de bouwarchieven gaan digitaliseren, dan levert dat zeg maar ruimte op. En ook de andere archieven die we gaan natuurlijk digitaliseren, dat levert ruimte op. Dus ik verwacht niet dat we extra ruimte nodig hebben om de analoge archieven in die tussenperiode zeg maar op te slaan. Dat geloof ik niet. Meneer Van Leij had nog een vraag over de vakapplicaties, vraag die u had. Daar hebben we ook oog voor dat ontsloten zal moeten worden. En het is zo dat je de vakapplicaties zijn, bijvoorbeeld als je het hebt over financiën, dat zijn hele specifieke processen en documenten. En daar zijn ons wel aan het oriënteren op de koppelingen tussen die twee systemen. En er zijn ook mogelijkheden voor om dat op een goede manier te ontsluiten en ook te digitaliseren.
Meneer de Jong, dit is bijna de derde.
Ik wilde even reageren op datgene wat
Ga de gang.
Portefeuillehouder had gezegd over het wel of niet doorgaan van het geheel. Ik denk dat wat u zegt zeker opgaat voor het digitaliseren van documenten. Vooropgesteld dat dat in een formaat is wat ook in de toekomst ondersteund kan en zal worden en eigenlijk wel vast ligt. Wat betreft het digitaliseren van de processen, wat eigenlijk meer...
Had u een vraag, eventjes een concrete vraag?
Moet ik een vraag stellen? Nee, ik wou...
Graag, want anders ga ik de vraag stellen namelijk aan de commissie van hoe u het behandeld wil hebben in de raad.
Nee, ik mag van in de tweede termijn, ik reageer op iets van...
Dit is de derde termijn. Maar als u nog een concrete vraag heeft om het te verhelderen voor...
Ik zal de volgende keer zal ik dan wel, zal ik u al onderbreken dan. Dan staat het wat heftiger. Maar ik denk dat het digitaliseren van processen een andere tak van sport is. En dat je het risico loopt dat het niet helemaal in de pas is met datgene wat de senior medewerker straks voor ogen heeft. En daarom lijkt het mij verstandiger. Of vindt u het dan ook niet verstandiger? Dan zal ik maar een vraag aan koppelen. Om dat toch op de manier te doen zoals meneer Van Leijen dat voorgesteld heeft. Dat kan op een relatief snelle en korte manier.
Wou u daar nog op reageren?
Er is veel kennis in, op onze afdeling over dit soort processen. Ik heb het volste vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen doen. En ik ben er ook heel erg voor om de kennis en op te bouwen binnen het eigen team. En, want deze mensen gaan van hun functie van dossiers vormen, wordt het een andere functie, zeg maar. Dus zij moeten ook mee in die transitie naar anders werken. En hebben daar een hele duidelijke rol in het hele proces. En ik denk dat wij heel goed in staat zijn om zelf die plannen te maken. En heel dicht staan bij onze eigen organisatie om dat op een goede manier op te lossen.
Oké. De vraag aan de commissieleden. Hoe wou u het behandeld hebben? A, B. A. A. Dan moet u iemand mee hebben die ook een B-stuk van... Dan wordt het een B-stuk. Wou u nog iets concreets weten voor die tijd? Oké, een B-stuk. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Voorstel betreffende het vaststellen van de verordening sollicitatieplicht en outplacement geweest burgemeester en wethouders. Wie van de leden? Meneer Groot, gaat u gang.
Ja, ik kan me, of wij kunnen ons prima vinden in het stuk. En we hebben eigenlijk maar één concrete vraag. We hebben dit besluit al eens eerder genomen. En wat we missen is de wijziging van dit besluit, of de verandering van het vorige besluit ten opzichte van dit besluit.
Meneer Schiering, gaat u gang.
Even een technische vraag. Ik weet eigenlijk het antwoord al, maar een dergelijk traject kost bij het UWV zo'n 7000 euro en hier 15.000 euro. Moet ik daaruit concluderen dat dat met het maatwerk te maken heeft?
Wie van de leden? Neem mevrouw Paping, gaat u gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Mijn vraag is, per wanneer zou deze maatregel ingaan? En kunt u mij zeggen wat dit betekent voor de wethouder die nu wachtgeld ontvangt van de gemeente, dat het ook voor haar van toepassing gaat zijn?
Niemand van de leden meer? Nee, mevrouw Hofkamp, gaat u gang.
Om met het laatste te beginnen, dit moet worden vastgesteld en pas dan gaat het in. Okay. Dus de eerdere wethouders die vallen daar niet onder. De vraag over het maatwerk en hoe het zit met de wijzigingen ten aanzien van het vorige besluit. Dat vorige besluit, dat ken ik niet, dus dat laat ik graag even aan u over. En de vraag van het maatwerk ook, maar het gaat dus in op het moment dat het door de raad, door uw raad is vastgesteld.
Meneer Groot, gaat u gang.
Klein tipje ter verheldering. Ik denk dat we 2,5-3 jaar terug zo'nzelfde besluit genomen hebben. Yep. Oké, dan komt het antwoord.
Ja. Het lijkt er inderdaad wel op, dat andere besluit. Maar dat andere besluit was alleen een eigen regeling van de gemeente voor een outplacement regeling. Dus voor faciliteiten die een mogelijk wachtgeld zouden kunnen bekorten om iemand te helpen bij het zoeken naar ander werk. Dat was een regeling op initiatief van de gemeente zelf. Deze regeling is gebaseerd op een wetsvoorstel dat is aangenomen en wat meer behelst. Het gaat niet alleen in op outplacement rechten. Het gaat ook in op de sollicitatieplicht die is ingevoerd. En het betreft niet alleen wethouders, maar ook de burgemeester. Dus in die zin is het niet een voortborduren op een oud voorstel. Het oude voorstel vervalt echt door het invoeren van een nieuwe wet. En die nieuwe wet is hier uitgewerkt in een verordening voor ons op maat. Daarbij is uiteraard gebruik gemaakt van een voorbeeldverordening. En de andere vraag die nog staat is over de hoogte van het bedrag. Ook daarin komt deze verordening regel op twee dingen. Zowel een outplacement als een reïntegratietraject. En op basis van met name argumenten op het gebied van integriteit schrijft de wet voor dat wij het begeleidingstraject moeten uitbesteden aan een bureau. En niet alleen het begeleidingstraject, maar ook het hele traject van uitkeren. En dat bureau mag ook weer niet hetzelfde bureau zijn als waar het outplacement traject vastzit. Plus dat het nog zo is dat het doorgaans wel gebruikelijk is dat naast een outplacement traject er ook nog opleidingsfaciliteiten worden verstrekt. Dat zijn ook de ingrediënten, outplacement en opleidingsfaciliteiten uit de vorige regeling. Dus het bedrag lijkt hoog, 15.000 euro, zeker afgezet tegen een UWV-regeling, maar er zit meer in. Het is de verplichte registratie en begeleiding, dat is één aspect. Nou, daar kun je zo'n 7.000 à 8.000 euro voor rekenen. En het is een outplacement traject, eventueel met opleidingsfaciliteiten. Dus vandaar dat het bedrag ook heel hoog lijkt.
Mevrouw Braak, ga de gang.
Een kleine vraag. Misschien heb ik wel iets over het hoofd gezien. We hebben een aantal maanden geleden hebben we het gehad in het geval van ziekte. Dit heeft alleen betrekking op ontslag. En er is nog steeds geen reïntegratieregeling voor ziekte.
Mevrouw Hoogvang.
Wij kennen geen reïntegratieregeling. Die bestaat niet. En dus dit geldt bij ontslag. En reïntegratie, ja, als de gemeente daar zelf iets mee wil, dan is dat aan de gemeente zelf. Maar dit is niet wettelijk geregeld. Absoluut. Ja, het kan wel bij ontslag wegen ziekte, maar dan heb je het altijd over ontslag. Je hebt het niet over een reïntegratieproces. Dat kennen we niet voor wethouders en burgemeesters.
Oké. Okay. Nog vragen vanuit de commissie vandaan? Geen? Dan is mijn vraag A, B stuk. A. Oké, okay, dank u wel. Ik kijk even naar de klok. Wij lopen iets vooruit. Ja, dat is aan de ene kant is dat heel erg mooi. Maar ik zit eventjes met de vraag. Zijn er leden eventueel van de andere kant die hierheen moeten komen voor de volgende agendapunten? Ja, van jullie wel. Jammer. Dan hebben we een lange pauze. Helaas. Dat is heel helaas. Of jullie moeten eventjes kijken van of die inderdaad... Dan schorsen we eventjes 5 minuten en dan...
Voorzitter, dan, mag ik even, want u vraagt nu of er mensen van die kant hierheen moeten komen. Of misschien wel andersom. Maar andersom maakt het niet uit, dan kun je nog blijven tot het daar. Maar ik was eigenlijk blij dat we nu klaar zijn hier. Dat ik nog even in die andere zaal een stukje van het verhaal over BSV en Bertels kon meepakken. Maar
ja, okay.
Dat staat daar nu op de agenda.
Nee, maar het is goed. Maar hangt ook nog eventjes er vanaf of de burgemeester nog ondersteuning nodig heeft bij de brandweer. Straks of andere punten. En of andere punten. Ik heb de brandweer nog niet gezien. Dus dan pauzeren we nog eventjes. Helaas.
Toch na beraadslaging met de rest van de commissieleden hebben we toch besloten dat we doorgaan. Dan wou ik dus naar het volgende agendapunt, agendapunt 6. Hier moet ik iets bij vermelden. Dus per abuis staat er in het raadsvoorstel dat het informatiseringsplan is vastgesteld door de raad. Dat is niet het geval. Wel heeft de raad kennis kunnen nemen van de plannen. Dus dat wou ik er eventjes aan toevoegen. Wie mag ik over de ICT? Niemand? Nou ja, ik zie nergens vingers, dus ja, meneer Van Huijsteden, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, op het gevaar af dat ik dingen ga zeggen over deze problematiek die mijn kennis in ieder geval te boven gaat. Maar ik ben ter rade gegaan, ik denk ja, als ik het zelf niet weet, moet ik het maar aan iemand gaan vragen. U vraagt krediet. En dat krediet bestaat uit een aantal punten. En als ik er even bekijk, dan zie ik staan vooral van de 2, 4, 6, 7 verschillende kredietstukjes. Gaan er 6 over hardware, PC's, opslag van opslagsysteemservers, vervangingsservers. Dan weet ik niet precies of de actieve componentennetwerk of dat ook hardware is, maar dat ga ik even vanuit. Weet ik niet precies. Waar ik even over wil vragen is het stukje Novell Netware. En ik kwam erop omdat ik zelf, waar ik werk, ook werk met Novell. En ik schrok er al van. Ik denk het is afgeschaft, het hele systeem. Maar het blijkt nog gewoon te bestaan. Alleen het netware, dat stukje software wat geleverd wordt door Novell. En wat zeg maar de afgelopen, nou heel lang volgens mij, zijn waarde wel bewezen heeft dat dat niet meer bestaat. Maar ook door Novell is... Daar is een nieuwe tool voor gekomen of een nieuw stuk software voor gekomen. En wat ik begrepen heb, is dat vooral dat Novell gekenmerkt wordt door de goede manier waarop het zeg maar, je systeem beheert. Dus, en ik heb ook begrepen dat wat er nu voorgesteld is om dat te vervangen, dat netware, niet door zeg maar, een andere, door de vervanger die Novell zelf aanbiedt, maar door Microsoft Windows Server. Dat een variant is die, ja, u zegt hier, door een aantal regiogemeentes wordt die gebruikt, maar ik heb begrepen dat juist gemeentes ook gebruik maken of blijven maken van Novell. Nou, het klinkt een beetje wazig, maar toch is het, kunt u mij daar misschien iets meer over uitleggen waarom Novell, wat volgens mij in de informatica wereld echt bekend staat als een zeer stabiel systeem, door dat te gaan vervangen door Microsoft Windows Server, waarover ik volgens mij eerder wat minder positieve dingen hoor.
Oké, wie van de college? Meneer Dion.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een paar kleine vraagjes voor de eerste termijn. Dat is van, er wordt hier een voorstel gedaan om een aantal budgetten samen te voegen. En dat is wel begrijpelijk. En ik weet ook hoe de technische staat is van het geheel. Maar eigenlijk vraag ik van, is het niet een impliciet besluit voor een investering van minstens 750.000 euro en mogelijk zelfs tot 1,3 miljoen euro? Met netwerk inclusief. Want ik kan me ook zoiets voorstellen in de zin dat als een netwerk nu niet toereikend is om de bitjes en bytejes van A naar B te sturen, dat straks als we virtueel gaan werken, waarbij we ook afvragen of dat niet eigenlijk mobiel of flexibel moet zijn in plaats van virtueel. Maar van hetzelfde netwerk niet in staat zal zijn om de bitjes en bytejes ook weer van A naar B te sturen. Ik denk niet dat dat probleem is opgelost. Dus van eigenlijk van is het niet een impliciete besluit tot het investeren van 1,2 miljoen.
Meneer Groot, is eigenlijk twee van één partij. Maar
ja, klopt. En ik heb maar één hele kleine korte vraag. En ik vraag of bij het besluit niet een manier aangegeven kan worden hoe we deze zaak ook qua risicoanalyse kunnen bekijken. Of zeg het modern, een smart besluit. Zodat we kunnen kijken van is die levensduur zo lang? Levert die het rendement op? En is die investering die we nu met z'n allen gaan doen ook qua risicoanalyse te volgen? Dat doen we bij alle besluiten. Maar juist het meest moderne besluit moderniseren, daar doen we dat niet. En ik zoek naar een manier om dat voortaan en misschien ook wel nu mee te nemen.
Meneer Smit, ga de gang.
Ja, dank u wel. Sorry dat ik laat was, maar het vorige onderwerp liep een beetje uit. Even kijken, er zijn veel aspecten aan het hele verhaal. We vinden het, wat daar ligt, een goed plan. Dat om te beginnen, het virtualiseren van die servers, dat is technisch zeg maar een goed idee. Dat is de weg om te gaan, zeg maar. Inhoudelijk en technisch hebben we nog wel een vraag erover. Er zijn verschillende manieren om het op te lossen. De ene manier is om die servers op het gemeentehuis neer te zetten. Maar je kan ze ook in een datacenter neerzetten, ergens in Amsterdam. En je kan ze ook nog helemaal virtualiseren, zeg maar. Dat ze de mooi heet in de cloud hangen. Dus dat je eigenlijk niet meer weet op welke servers ze draaien. Dat zijn drie architectuurkeuzes. En met name de laatste twee die zijn heel interessant in het kader van de mogelijke toekomstige verhuizing naar een andere locatie. Want je hoeft dan bijna niks meer te verhuizen. En je hebt geen onderhoud, je hebt zelf ook geen onderhoud te doen meer aan je servers. En dat scheelt ook een heleboel geld. Dus dat is even een inhoudelijke vraag. Het andere is wat meneer de Jong net ook al zei. Er wordt een extra krediet gevraagd van 365.000. Dat is verder niet onderbouwd. Er wordt ook niks over gezegd. Er staat ook niet in het besluit. De vraag is, we komen dat vast nog wel een keertje tegen ergens. Wel onderbouwd. En wanneer is dat? En kunnen we daar dan een besluit over nemen? Een klein inhoudelijk puntje. Ik heb me echt helemaal 10 minuten heel intensief zitten zoeken op het RISBIS waar het informatieplan naar zou staan. Nou, daar stonden dus ook niet. Dus ik heb al even gemeld bij de Griffie en gevraagd om zeker dat soort beleidsstukken, allemaal wel, ook de oudere en nog wel actuele, beschikbaar te stellen op het RISBIS. Want ik denk dan, ik doe iets fout, maar uiteindelijk was dat toch niet zo. In het besluit staat het samenvoegen van die kredieten. Nou, dat lijkt, daar zijn we het helemaal mee eens. Daar zijn we helemaal niks op tegen. Dat is een technisch verhaal. Dus daar kunnen we helemaal mee gaan.
Meneer Half, die stak net zijn vinger op.
Dank u wel, voorzitter. Op het risico dat ik misschien iets onzinnigs zeg, permitteer ik me toch om...
Nee, half iets meer
ja, in de microfoon. Ik ga nu echt wetenschap beloven.
Ja, is goed.
Okay. Bij ons in de fractie ontstond het idee dat het vorige voorstel over het digitaliseren van processen eigenlijk een verbinding heeft met dit verhaal. En wij vroegen ons af of die verbinding er dan daadwerkelijk ook kan worden gemaakt, zodat je met name in je procesgang van je digitalisatie met name ook dan kan werken aan vervanging van werkplekken en de apparatuur die er nodig is op de verschillende plekken, die tegelijk tegemoet komt aan met name de infrastructurele eisen die er aan digitalisering wordt gesteld. En graag daarover even uw antwoord. Maar wij zagen in ieder geval een dwarsverband liggen waarvan we zeggen, hey, is dat opgemerkt, ook door jullie? En liggen daar mogelijkheden om van twee slagen één slag te maken? Niet dat het goedkoper kan, opeens, want die illusie heb ik niet. Maar wel om met name een integrale projectaanpak te hebben. En daarover was de heer Van Leijen in de vorige bijdrage. Die heeft er iets over gezegd. En nu vind ik hem al heel interessant gaan worden. De tweede opmerking die we hier willen maken in dit stuk is het risico van de bekabeling, de netwerkbekabeling. Die eigenlijk als een zwaard van Damocles hier even boven deze materie blijft hangen. Waarvan niet duidelijk is welke risico's we lopen en in een nader stadium worden geïnformeerd over de kwaliteit van de netwerkbekabeling. Het kan gaan leiden tot meer kosten. En wij vinden dat eigenlijk niet kunnen. Wij willen gewoon duidelijkheid over de kwaliteit van het netwerk, van de bekabeling. Want daarvoor vinden we met name het risico te groot in dit hele verhaal. Dus wij willen daar duidelijkheid over hebben. En de derde opmerking, en die sluit aan op de bijdrage van collega Smit. gaan ervan uit dat eigenlijk alle informatie niet meer op stand-alones staat straks, maar gewoon op servers waarbij je eigenlijk op virtuele werkplekken straks gewoon benaderbaar bent. En dat, de vraag is inderdaad, klopt die veronderstelling? Sorry. Oké. Ik zal de vraag nog even één keer herhalen. Klopt de veronderstelling dat met name we eigenlijk zo dadelijk niet meer te maken hebben met stand-alone informatie op werkplekken, maar dat alle informatie van servers wordt betrokken, virtuele servers. Waardoor je eigenlijk een relatief lage investering nodig hebt op de werkplek zelf en je alleen je informatie hoeft te onttrekken aan een server. Dat is de informatie zoals ik het ken. Maar dat maakt het nog aannemelijker om met name de verbinding te zoeken tussen het vorige voorstel en het huidige voorstel.
Een hele kleine. Gaat gewoon.
Nou, dat was ook vooral even door de opmerking die u maakt dat het informatiseringsplan bekend kan zijn, maar niet is vastgesteld. En ook even de koppeling met het vorige agendapunt. Bij mij komt een beetje het idee van, moet je nu toch niet eerst zeg maar die hele informatiseringsproblematiek eens integraal bekijken, wat waarschijnlijk gebeurt in het informatiseringsplan. Ik moet erbij zeggen, ik heb het niet gezien. En daar niet nog eens even kritisch naar kijken voordat je zeg maar al die onderdelen die er nu eigenlijk volgens mij daaronder hangen, het nu gaat vaststellen. Het moet niet langer duren of zo, maar ik vraag me af, ik ben nu wel heel erg geïnteresseerd in wat in het overal idee wat er bestaat in het informatiseringsplan, waar dat soort zaken volgens mij in staan. En dat je daar als daar eens kritisch naar kijkt en zegt van hé, ik zie toch allerlei, hè, want wij zien dwarsverbanden tussen verschillende. En we horen vaker in de raad een hoop kritiek over zaken als er weer nieuwe softwarepakketten nodig zijn, dat soort dingen. En ik denk dat het geen kwaad kan als we eens een keer een tijd besteden om om het informatiseringsplan eens even onder de loep te nemen. Te kijken of dat nou aansluit op onze gedroomde werkelijkheid, zoals we dat gaan zien met onze toekomst. En of deze plannen daar ook, deze deelplannen daar ook deel van uitmaken en of die ook passen in dat. In die visie, laat ik het zo maar zeggen.
Meneer Schiering, ga de gang.
Hartelijk dank. Meneer Van Huisstede, kan ik uit uw woorden opmaken dat u het liever niet in de eerstkomende raadsvergadering wil beslissen? Omdat u eerst meer informatie wilt?
Ik zeg dat ik nog niet precies heb bedacht wat de implicaties zijn als je dat. Maar ik zou graag eerst even het antwoord van de. Van de portefeuillehouder willen horen.
Perfect, hartelijk dank. Ja, want het sluit eigenlijk een beetje aan op wat ik zo direct ga zeggen. En daarom was ik daardoor geïntrigeerd. Kijk, allereerst wil ik opmerken dat we eindelijk een stap in de goede richting maken. Want ik citeer even uit een mail van Frans Rood, onze fractievoorzitter bij gemeentebelangen Schorel. Dat weten alleen nog mensen die heel lang meedraaien. En die zegt in die mail dat een paar raadsvergaderingen geleden heeft de raadslid Herman Schiering voorstel gelanceerd. Dat ging dus over dit hele verhaal. En de meeste raadsleden keken of Herman vloeiend Chinees sprak. En dan denk ik van, blijkbaar is er toch nog het muntje gevallen, want er wordt nu gewerkt aan waar ik toe over heb gesproken. En dat doet me deugd. Ja, niet dan. Als je maar steeds blijft herhalen, gaat op een gegeven moment. Oké. Maar we zijn er nog niet. Ja. Wat ik bespeur is dat er ook meer samenwerking in regionaal verband komt. Alhoewel, als ik naar die €365.000 kijk in 2012, die totaal niet onderbouwd is, dan schrik ik toch weer even, dus laten we dat nog maar even in de ijskast zetten. Maar het kan nog allemaal veel beter. En collega Half had het al over netwerkbekabeling. En ja, op een gegeven moment gaan we toch naar Elkshoven toe. En gaan we niet een kapitaalvernietiging doen als we heel veel geld gaan uitgeven en we hebben dat maar voor korte tijd. Dus daar moeten we absoluut over nadenken. En zo zijn er meer vragen die de komende tijd nog wel gaan opborrelen. Maar om dat te ondervangen heb ik uiteindelijk een deskundige zover weten te krijgen dat u op 17 november, zet u even in de agenda, op een informatieavond dit hele probleem komt bespreken. En die man is niet alleen zeer deskundig, maar hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om zich met groen ICT bezig te houden. En de speerpunten zijn dan ook, het kan efficiënter, het kan simpeler, het kan veiliger, het kan groener en last but not least goedkoper. 17 november, zet het in uw agenda.
Maar Van Praak nog? Ja, ga erom.
Ja, dat is het gemakzucht. Ik ben een beetje gemakzuchtig type, dus ik wacht even de beurten af. Wat meneer Schiering zegt, maar ook wat meneer Smit zei, dat, en ook Marcel, die had het, ook meneer Halfs, die had het er even over. Inderdaad, wat ik me ook afvroeg van het hele stuk, is van, er wordt dus uitgegaan van een kabelnetwerk. En waarom wordt er niet uitgegaan van wifi? Maar misschien stel ik wel een domme vraag of zo, hè?
Wie van de twee mag ik als eerste? Mevrouw Afkamp.
Nou, laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat er op de specifieke technische vragen zal mevrouw Klein ingaan. Als er door u gevraagd wordt, is er wel gekeken naar een samenhang met het vorige onderwerp. Ja, wat dacht u? We leven niet op verschillende eilanden. Het is niet voor niks dat mevrouw Klein hier opnieuw zit, omdat dat ook een deel van haar vakgebied is. Ja, dus natuurlijk kijken wij hoe we deze zaken goed aan elkaar kunnen koppelen. En als u zegt, meneer Van Huisstede, van, ja, is er ook naar gekeken? Uiteraard is er naar gekeken. Want we willen natuurlijk allemaal zo efficiënt mogelijk. En zeker als het ook gaat om de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Hè, toen, ik kan me nog herinneren toen de bespreking kwam over investeringen voor ICT. Hè, dat het ook een onderwerp is dat niet makkelijk in de raad ligt. En het heeft ook alles te maken met dat het het is, ja, je hebt het nodig. Er moet behoorlijk in geïnvesteerd worden, maar je merkt er zo weinig van. Je hebt zo weinig tastbaar, heb je iets in handen. En er gaan enorme bedragen zijn daar mee gemoeid. En natuurlijk wordt er gekeken naar hoe dat zo efficiënt mogelijk en hoe dat ook het beste aan elkaar gekoppeld kan worden. En het is natuurlijk absoluut niet zo, meneer Schiering, dat als er nu geïnvesteerd gaat worden en in JL4 en er wordt op een gegeven moment het besluit genomen om met een nieuw gemeentehuis aan de slag te gaan, dat dat geld allemaal weggegooid zou zijn. Want zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Wij kijken natuurlijk ook naar de toekomst en het moet ook zodanig zijn dat het ook één op één meegenomen kan worden naar een nieuw pand. Dus ik zou mevrouw Klein nu het woord willen geven als het gaat om de technische informatie. Ook dingen over de bekabeling en zo. En daar moet ik u eerlijk bekennen dat ik daar niet zoveel van af weet. Het is voor mij iets te hoge techniek. Mevrouw Klein zal het doen. En ja, nogmaals, laten we wel met elkaar die stappen gaan zetten. En niet gaan wachten tot weer veel later. Mevrouw Klein, u heeft de vraag opgeschreven. Geef de microfoon aan u.
Dan wil ik eerst reageren op meneer Huisstede. Het informatiseringsplan, wat is vastgesteld in het college een aantal jaren geleden, dat loopt van 2008 tot 2012. Wij hebben het wel op de planning staan om dat volgend jaar ook op te pakken en te actualiseren. Dus dan zullen we ook kijken van wat is de staat van alle digitaliseringsprojecten, de vernieuwingen van software. Wat loopt er bijvoorbeeld ook de dienstverleningsconcept wordt daar ook in meegenomen. Al die ontwikkelingen bekijken we natuurlijk weer opnieuw. En kijken we ook wat de Rijksoverheid van ons vraagt. En dat zullen we dan actualiseren. Uw vraag over netwerk, Novell. Dat hebben we onderzocht, of dat een alternatief is. Wat we ons denk ik heel goed moeten realiseren is dat we niet zo'n grote gemeente zijn. En dat we vooral niet het wiel moeten gaan uitvinden. Dat eigenlijk altijd heel erg duur is. We hebben nu de negatieve effecten van dat we nog met Novell werken. We merken dat we als er iets niet werkt met een applicatie, de leverancier van die applicatie niet als eerste de koppeling met Novell, zeg maar, in orde maakt. maar dat die eerst de koppeling met Microsoft-producten in orde maakt. En in die zin ben je eigenlijk afhankelijk van de markt, hoe de markt zich ontwikkelt. En kun je in mijn optiek als kleine gemeente beter volgen en naar de grote gemene delen kijken. Omdat dat anders ontzettend veel geld kost. En wij hebben nu in de praktijk daar dagelijks last van dat Novell niet meer de meest leidende marktpartij is in deze. Dus vandaar ook dat wij daarvoor hebben gekozen om, wat betreft de gemeente om ons heen, we hebben met name gekeken de gemeente om ons heen. Nou, dat zijn allemaal gemeenten die met een Microsoft server werken en waar ook kennis van zaken is van die producten. En zodat het ook makkelijker is om kennis natuurlijk uit te wisselen met die gemeente.
Het grootste probleem is dus voornamelijk dat de applicatiepakketten niet op dat systeem van Novell zijn toegespitst en toegeschreven.
Bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld ook noem GroupWise, het mailprogramma. Nou, daar hebben we gewoon heel veel problemen mee. Met onder andere bijvoorbeeld ons documentair management systeem, waarbij je weer de e-mail wat je binnenkrijgt ook wil digitaliseren. Nou, dat koppelt allemaal. Het kost ontzettend veel extra tijd en energie. Dus in die zin denk ik is het gewoon verstandig om te volgen wat de andere gemeenten in de regio doen en wat de markt eigenlijk laat zien. Dan meneer De Jong, vragen over de netwerkbekabeling, of er niet impliciet 1,2 miljoen wordt aangevraagd. Zoals al gesteld in het stuk, hebben we een onderzoek laten doen. En die resultaten zijn gepresenteerd aan het managementteam. Dat was voor het managementteam ook nogal schrikken van wat er is onderzocht en wat de resultaten daarvan waren. Eigenlijk zijn er drie dingen die, waar we naar gekeken hebben. Waarom is het zo traag en waarom werkt het niet lekker? Novell moet vervangen worden. Wat gaan we doen? Hè? Wordt het Novell of wordt het iets anders? En wat gaan we doen op de werkplekken? Met al deze drie punten is eigenlijk gezegd van er is een noodzaak. Hè? Het loopt niet goed, dus jullie moeten echt iets gaan doen. Wat betreft de netwerkbekabeling heeft het bedrijf aangegeven, nou ga er wat aan doen, want het is slecht. Er zijn op bepaalde punten is het gewoon echt niet in orde. Lopen kabels langs een liftschachten. Nou, ik heb diverse voorbeelden. Ons team heeft een inventarisatie gemaakt op verzoek van het managementteam om te kijken waar de grootste risico's lagen en wat daar de implicaties van waren. Daar hebben wij een voorstel voor gedaan naar het MT. En wij hebben geadviseerd, doe nu eerst de werkplekken en doe nu eerst Novell vervanging. Omdat Novell niet meer wordt ondersteund. Dat is één. Dus je loopt een enorm risico met je bedrijfsvoering. Twee, op de werkplekken, het is inmiddels bijna niet meer werkbaar. En je dienstverlening leidt eronder naar je burgers. Het belangrijke argument om de netwerkbekabeling nu niet op te pakken is omdat er een discussie is over een nieuw gemeentehuis. We weten nog niet wat eruit komt. Dus als je nu zou gaan investeren om dat te vervangen, dan zou dat een desinvestering kunnen zijn. Het tweede argument, ook belangrijk argument, is als je met niet meer client-server werkt zoals nu, hè, PC's en een server. Maar je gaat eigenlijk al je processen op een server laat je plaatsvinden. En het enige wat er dan nog over de lijn gaat is je beeldscherminformatie en je muisinformatie. Dus alle het proces wat opgestart wordt, het opstart van Word bijvoorbeeld, het opstart van een financieel pakket, dat gebeurt allemaal op de server. En dat is in deze situatie zoals het nu is, gaat er heel veel data over de lijn. Dus als dit nieuwe werkplekconcept implementeren, dan heb je veel minder netwerkverkeer. En wij zijn wel benieuwd hoe dat dan uitpakt. De leverancier die het advies heeft uitgebracht, die zegt, wij kunnen daar geen garanties op geven dat het voldoende presteert. Maar ze zeggen ook niet dat het niet veel beter presteert. Dus de verwachting is dat dat wel zo is. Nou, dat zou heel zonde zijn om zoveel geld uit te geven. Wij denken daar natuurlijk ook goed over na. Dus wij denken prioriteit aan deze twee eerste projecten. En wij verwachten dat het toereikend is en dat het goed is. Maar zekerheid helaas kunnen we niet geven. Dan de vraag van meneer Groot over de risicoanalyse. Wij hebben, ja, zoals ik net al zei, wel een risicoanalyse gedaan op de uitvoering van deze drie projecten. Ik weet niet of dat uw vraag voldoende beantwoordt.
Ja, meestal bij een besluit bestaat ook een wijze waarop je het voortgang of de gevolgen van je besluit kan volgen. Hè? Van, heb ik het goede besluit genomen? Voldoet het aan de verwachtingen? De smart manier waarop je kijkt wat er gebeurd is. En bij dit soort besluiten, ik zei het straks nog tegen Marcel, ruim 20 jaar terug zaten we ook over automatisering te praten. En ik zeg wel, ik heb wel eens het gevoel dat we bijna even ver zijn als toen. Je kan nooit controleren of hetgeen wat je met z'n allen aanschaf om het beter te maken, ook die verbetering brengt. En is er nu een manier in deze wereld om te zeggen van, zo kan je dat wel controleren. En kan je dat dan aan een besluit hangen. En misschien hoeft het niet deze keer, maar ongetwijfeld gaan we weer investeren in deze materie. En denkt u er nou eens over na met uw deskundigheid van, hoe moet je dat nou voor deze moeilijke wereld zo op papier zetten dat wij het kunnen controleren. Of het brengt wat we vragen en zichtbaar is hoe lang het meegaat en al dat soort zaken die horen bij een, zoals wij dat tegenwoordig als raad willen. We willen het proces van A tot B tot C tot het eind kunnen volgen.
Ik sluit me helemaal aan bij wat u zegt. Alleen denk ik, als je kijkt naar hoe snel de ontwikkelingen gaan op ICT-gebied. He, dat maakt het. We gaan het doen hoor. Laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat het gewoon in zijn algemeenheid geldt, he, voor dit soort grote bedragen. Maar hoe lastig het is, zeker in de ICT-wereld, want je neemt een besluit. He, we hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Dat geeft ook al aan hoe snel de omloop is van dit soort materiaal. En waarin je investeert, dat je denkt, verwacht dat je met een x aantal jaren vooruit kunt, want daar ga je ook vanuit. En dan kunnen zich toch weer ontwikkelingen voordoen die we nu op dit moment niet kunnen voorzien, maar die misschien over 1 of 2 jaar wel weer op ons bordje komen. Dat maakt het gewoon ook lastig. Wij moeten mee, want anders gaan we ontzettend in de vertraging hangen. Dat moeten we absoluut niet willen. Ja, maar ik snap uw punt en ik denk dat het goed is om dat ook mee te nemen, ook voor het vervolg. Maar het zal lastig blijven. Dat is eigenlijk de opmerking die ik nog even erbij wil maken. Maar ik snap uw behoefte absoluut, het is me helemaal duidelijk.
Mevrouw de voorzitter, ik kreeg een antwoord op 1 gestelde vraag en ik bemoei me er verder niet mee.
Oké. U had een opmerking over een datacentrum of het hele verhaal in de cloud hangen. Wij zijn in gesprek in de regio om te kijken of er een shared service center een optie is. Dat is een onderzoek wat in het najaar wordt uitgevoerd. We zijn ook bij een buurgemeente aan de praat om de samenwerking zeg maar op te pakken. We hebben in het eerste oriënterende gesprek gekeken wat de mogelijkheden zijn. En, dus ik beperk me even tot de andere gemeenten. Maar daar werd eigenlijk letterlijk gezegd van ja, je moet de boel wel op orde hebben als je zou willen spreken over samenwerking en bijvoorbeeld over het uitbesteden van beheer. Je kunt niet een omgeving zeg maar uitbesteden of laten beheren door een andere partij als de spullen niet op orde zijn. Dus wat de eerste stap denk ik die we moeten nemen is om te zorgen dat dit op orde is. En we hebben ook afgesproken dat we dan ook kijken hoe de ontwikkelingen in de regio zijn om eventueel te gaan samenwerken in een shared service center. En ja, dat is eigenlijk de status van nu. En als ik ook kijk naar de andere gemeenten in de regio, dan is het nog niet zo dat die ontwikkeling al helemaal is ingezet in onze regio. Hè. Het is wel, weet ik in de landen, dat wel diverse initiatieven zijn, zoals in Friesland en Drenthe. Maar ook in deze zin denk ik dat het voor een kleinere gemeente toch wel een hele opgave wordt om daar het voortouw in te nemen. Dan zou ik toch wel ook naar onze buurgemeente willen kijken. Dat kost namelijk ook ontzettend veel geld om daar alleen een onderzoek naar te doen.
Meneer Smit, een kleine interruptie.
Ja, sorry. Ik bedoel het zuiver technisch zeg maar. Het onderscheid tussen waar draait je apparatuur, waar staat je hardware, zeg maar, virtueel of niet. En het tweede is van het onderhoud van je software en het gebruik van je software, shared service center. Dus dat zijn in feite twee stukken. Ik bedoelde zeg maar, de technische kant, zeg maar. Waar host je je applicaties?
Ja, daar kan ik nu op dit moment verder niet iets over zeggen. Dat hebben wij niet onderzocht en dat is ons ook niet geadviseerd door de partij om dat verder te onderzoeken. Ja. Over de regiogemeente heb ik al even aangestipt, hè, uw opmerking daarover. Ja. Nou, zoals ik al gezegd heb, is het onze bedoeling om eerst de eerste twee projecten op te pakken. Dus om Novel te vervangen de werkplekken. Daarna komt er aan de orde wat we of we nog iets moeten doen met de bekabeling. En dan komt die vraag aan de orde. We hebben natuurlijk ook al daarover gebrainstormd, ook in het MT, of dat een eventuele optie is. Maar er is duidelijk prioriteit gegeven om eerst die eerste twee projecten op te pakken.
Meneer Schering, gaat de gang.
Reageren. Ik ben heel blij met uw woorden, want er wordt nu eindelijk goed doorgepakt. En u heeft het over een onderzoek, maar dat hoeft u helemaal niet te doen, want dat krijgt u straks gratis. Dat is heel erg lekker.
Meneer Schering, u kunt zich voorstellen dat de gemeente toch een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het voorleggen van nota's aan u als raad. En even los van wat u als fractie doet, want daar kom ik niet aan. Maar we hebben wel als gemeente een eigen verantwoordelijkheid hierin om u daar ook in mee te nemen en u daarover te adviseren. En sterker nog, om ook daar ook de volgende stappen in te kunnen zetten. Dus ik denk dat het goed is dat dit traject loopt. Het is ook aangekondigd bij u. En dat we dat gewoon ook netjes afmaken met elkaar.
Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Heij van Nijhuisstede, gaat u gang. Tweede termijn.
Ik heb geprobeerd om te kijken of die vraag die ik eigenlijk al net stelde, of die nog op een andere manier kan stellen. En het gaat ook over het informatieplan. Waarvan ik me af, hè, omdat ik ook niet weet wat erin staat, kan ik de vraag misschien beter aan u stellen. Biedt dat informatieplan voldoende kaders, daar zijn wij als raad natuurlijk dol op, hè, kaders, handvatten, maar ook visie, om zeg maar de problematiek zoals we die nu bespreken en ook in het vorige agendapunt, om daarmee uit de voeten te kunnen. Want ik kan me zo voorstellen, u had het over de raad waarin ook over softwarepakketten wordt gesproken. Ik neem aan dat dat soort zaken in zo'n heel informatiseringsplan beschreven staan. Dat daar verschillende aspecten die daar met die technologie te maken hebben en met de ambities die je daarover hebt, dat daarin staat. Is dat stuk ook leidend, bijvoorbeeld in de discussie die we hier voeren, in de plannen die we hier voeren, waar we het hier over hebben. Dus hebt u voldoende, en u zegt het wordt straks geüpdate, zeg maar, om in die termen te blijven. Maar update betekent dat je eigenlijk, je houdt het bestaan en je zorgt ervoor dat je alle nieuwe. Is dat voldoende? Moet er niet, denkt u niet, moet eens een keer integraal naar gekeken worden, dan moeten we ze ook als raad ons nog eens overbuigen om te kijken van wat zijn nou die kaders die we meegeven aan En want er gaat nogal een hoop geld. Het is natuurlijk, kijk, als het peanuts is, dan hebben we zoiets van, nou, gaat uw gang maar. Maar er gaat natuurlijk zo successieflijk ontzettend veel geld in deze zaak om. En ik weet niet hoe het met mijn collega's zit, maar ja, dat informatiseringsplan, ik ben geen heel geïnteresseerd te raken in wat er precies in staat. Ja. Okay.
Is er nog meer iemand voor de tweede termijn? Meneer Half, gaat gang.
Ik heb toch wat de beantwoording toch een beetje gemist op mijn vraag. Waarbij ik heb gezegd, ik wil graag weten waar we het over hebben. Als we het hebben over de risico's van bekabeling. Omdat wij denken dat wij anders geen goed besluit kunnen nemen. En er een risico ontstaat dat er een aanvullend budget nodig is. Op het moment dat we merken dat de bekabeling echt een zwakke schakel is in het proces. Daarbij geef ik nog even één ding aan. Wij zouden daarbij ook graag willen weten, als we het dan hebben over het onderzoek van die bekabeling, in hoeverre er bijvoorbeeld traagheid valt te verwijten aan de kwaliteit van de applicaties waar we gebruik van maken. Ik ben zelf ontwikkelaar van webapplicaties. En ik weet dat tal van applicaties gebouwd zijn op verkeerde fundamenten. En als zodanig ontzettend traag gaan werken op dit moment. Maar de rekening daarvoor neerleggen bij de instellingen en gemeenten. Die moeten investeren op een infrastructuur omdat er slechte applicaties draaien. Nou, u noemde het voorbeeld van Novel. Maar er zijn tal van applicaties die gewoon voor de duvel niet deugen. En waarvan ze absoluut zijn gebouwd op een verkeerd fundament. Maar waarvan de rekening bij de gemeenschap wordt neergelegd. Unit 4 is een van die geweldige clubs die dit soort dingen bouwen. Maar ik zou graag ook willen weten in hoeverre die traagheid nu wordt veroorzaakt, A, of door het netwerk of door de applicatie zelf.
Iemand van de CDA nog? Nee? Van de andere kant? Niemand? Meneer Smit, ga er gang.
Ja, mijn vraag over wanneer die 365.000 euro langskomt ter besluitvorming. Die was niet beantwoord.
Laat mevrouw
Hofman. Dat komt in de begroting. U krijgt het gewoon in de begroting. Zit het opgenomen, toch? Voor volgend jaar zit het in de begroting. Dus als voorstel, en daar neemt u het besluit over het geld. En het leek ons in ieder geval goed om nu vast mee te nemen in de plannen. Zodat u weet waar u straks over kunt besluiten. En de andere twee vragen die komen nog even bij mevrouw Klein.
De laatste vraag van u, meneer Hof. We hebben zelf gekeken natuurlijk naar de bekabeling en de staat daarvan. Dus onze inschatting dat we daar mogelijk gewoon de komende jaren nog mee toe kunnen. Die staaf ik, dat staat. We kunnen zelf, we hebben voldoende tools zeg maar, om te monitoren waar het hem aan ligt. Hè. Er is ook kennis van de systemen. Soms huren we daar ook expertise op in om dat eens eventjes te bekijken. Er is in het onderzoek is er naar gekeken van waar zit het hem. Hè. Want dat is een heel gedegen onderzoek geweest waarbij we de 7 lagen van het OSI-model misschien ooit er wel eens van gehoord. Dat allemaal hebben doorgenomen. Dus er is per laag gekeken. Hele fysieke laag, de bekabeling, de laag die er bovenop ligt, het OS, de applicaties. Alles is helemaal doorgemeten. En dat was een lijvig rapport waar onze ICT-mensen in ieder geval wel iets mee konden. En dus wij hebben wel duidelijk inzichtelijk gekregen waar de traagheid hem zit. En wij kunnen dat dus ook met de tools kunnen we dat monitoren en goed in de gaten houden. En dat zullen we ook voor de komende systemen natuurlijk doen. Daar wordt nu ook al over gesproken, over de nieuwste ontwikkelingen. Dus daar zijn we volledig van op de hoogte. Dat goed te kunnen monitoren.
Nou, begrijp ik u nu goed. En wellicht dat de vraag wat politiek wordt, maar dan schuift u de microfoon maar even naar de buurvrouw toe. Dat ik u hoor zeggen dat bekabeling eigenlijk zoals u het nu ziet niet het grootste risico gaat opleveren, want dat hoorde ik u zo net even zeggen.
Nou, het is zo dat de bekabeling op een aantal plekken eigenlijk gewoon echt fout loopt en verkeerd is aangelegd. Er lopen bijvoorbeeld hele grote bundels bekabeling langs de liftschacht. Nou, dat moet echt niet. Dus dat kan heel veel verstoring opleveren. Omdat de pakketjes die over de lijn gaan, die komen niet aan, die moeten opnieuw verstuurd worden. Nou, zou het kunnen zijn dat als je in het nieuwe concept, dat er minder data over de lijn gaat, dat dat een groot deel van dat probleem oplost. En dat moet eigenlijk ook de praktijk uitwijzen. We zijn natuurlijk nog wel bezig om daar ook onderzoeken naar te doen. Als we eenmaal onze omgeving, testomgeving hebben opgebouwd, dan gaan we dat soort dingen ook onderzoeken. En want we hebben de rapporten liggen er allemaal nog, dus we weten precies wat we moeten doen. Maar ik kan niet uitsluiten dat het dat er nog wat mee moet gebeuren. Maar ik heb wel goede hoop dat het goed komt. En dat we die investering niet hoeven te doen op korte termijn. En dan nog één vraag, dacht ik, van meneer Van Huisstede. Nou, in het informatieplan, ja, dat kunt u dan inzien. Daar worden wel wat kaders ook gesteld. Bijvoorbeeld over de afschrijvingstermijn, die is in het vorige informatieplan, is die van 3 jaar naar 5 jaar bijvoorbeeld gegaan, hè, voor de afschrijving. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we in 2012 weer opnieuw gaan schrijven. En dat we kijken, de samenhang weer opnieuw bekijken tussen alle pakketten. Maar als u het voorstel zal lezen of het plan zal lezen, dan ziet u dat er ook in die tijd heel goed is gekeken van nou, wat vraagt de Rijksoverheid van ons? Welke zaken moeten we regelen? Wat moeten we oppakken? En als ik het dan heb over dit stuk, hè, waar we het nu over hebben, gewoon de fysieke onderlaag, de machines die moeten draaien om alle processen en producten te kunnen leveren. Ja, dan zie ik dat zeg maar als het gebouw, wat we regelmatig dingen aan vernieuwd moeten worden om de rest te kunnen laten draaien. En ja, die investering zal je altijd moeten hebben. Net zo goed als dat je af en toe een nieuwe wasmachine moet kopen of een nieuw rubbertje in de kraan moet doen. Zo zie ik het eigenlijk. En die investering zal je altijd moeten doen. Ja, ik ben niet de groene ICT, vraagt mevrouw Hafkamp. Het is zo in het nieuwe werkplekconcept. Wordt er minder stroom verbruikt, omdat de kastjes die je op je werkplek zet in plaats van de pc, die verbruiken minder stroom. En dat is ook wel een duidelijk argument om hier mee verder te gaan. Dat is wel een heel mooi concept in principe.
Oké, dank u wel. De vraag, meneer Van Leijen, een kleine.
Dank u. Even tussendoor, u heeft het net over een stuk bekabeling gehad. Heeft u, er kan mogelijk een extra budgetaanvraag komen. Heeft u een inschatting wat het mogelijk zou kunnen kosten?
Wat er ingeschat is, dat zit in de begroting, zitten die bedragen opgenomen.
Dat zit in die 360.
Dat kunt u bij het vaststellen van de begroting kunt u dat zien. Het zit daarin. Het is meegenomen al.
Goed. Vragen aan de commissie. A, B. A. Dat was inderdaad ook mijn. Mevrouw Klein, dank u wel voor uw beantwoording. Dan wordt dit dus inderdaad een aanstuk naar de raad toe. Dank u wel. Dan gaan we door naar agendapunt 7. Voorstel betreft beschikbaar stellen kredieten voor het uitvoeren van 3 beleidsplannen van de brandweer en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Wie? Meneer Groot, gaat u gang.
Ja, veiligheid kost geld. Maar je vraagt je wel eens af of alles wat we daarin voorstellen bij de burgers wel verkoopbaar is. En met name brommers, daar wil ik die vraag, en zoveel burgers zitten er niet meer op de tribune, maar toch gewoon onder elkaar en dan portefeuillehouder toch wel eens op tafel leggen. Ik heb daar een klein rekensommetje op gemaakt. We doen er 7 jaar mee. We hebben er 10. We rukken 10 keer per jaar uit.
Dan rijdt die Brommer 1400 kilometer. Dan is hij afgeschreven. Dan gaat de nieuwe Brommer die mevrouw koopt nog niet eens voor de eerste keer voor een servicebeurt. Ik vraag me dan echt af, doen we dat goed? Kunnen we die dingen niet veel beter leasen en dan zeggen dat we er zo weinig kilometers mee maken? Dat in de eerste plaats, want het is toch een kapitaalsinvestering en we moeten zuinig zijn met het geld. Dan vraag ik me ook af, als je dat zo'n ding in 7 jaar afschrijft, als je morgen op Marktplaats kijkt, een Brommer van 7 jaar oud van 1400 kilometer op gereden is, nou, dan denk ik dat een heleboel mensen binnen de kortste keren bij op de stoep staan om daar een redelijk bot op te doen. Ik vind daar niks van terug. Ik denk, veiligheid, nogmaals, veiligheid mag geld kosten, het moet goed georganiseerd worden, maar we mogen het ook wel een klein beetje nadenken of het naar buiten toe en naar onze burgers is te verkopen.
Dank u wel. Meneer Half, gaat u gang.
De vraag die wij hier hadden op dit stuk, we zullen niet over de Brommers ingaan. We hadden wel het idee, op een gegeven moment, van we moeten onze brandweer koesteren. We weten ook dat we dat moeten doen. Maar omgerekend kwamen wij toch op een kledingpakket van 500 euro sportkleding per brandweer voor 40 mensen. 500 euro. En ik hoor graag op het moment dat we het niet juist hebben. Maar wij hadden op dat moment wat vragen bij dat bedrag. En ook met name over welke termijn dan die 500 euro wordt afgeschreven. Want volgens mij heb je één keer in de 1-2 jaar heb je nieuwe kleding nodig. En dan vonden we 500 euro per persoon toch wat fors. Maar ik hoor graag de uitleg daarover, wat daarin zit.
Dank u wel. Ik ga even, meneer Van Leijen, gaat de gang.
Dank voorzitter. Ik heb een tweetal aspecten wat met dit voorstel is gemoeid. Eén is de Brommers en de tweede is de waterwagen. Over de Brommers ben ik zeer benieuwd, aansluitend bij de heer Groot, is welke korpsen hebben in onze omgeving al Brommers die daarin voorzien worden. Hoe wordt er omgegaan met het onderhoud? Dat haalde meneer Groot aan en volgens mij zie ik dat niet terug in de aanschaf van de bedragen en de looptijden. En is er ook gedacht aan eventuele regionale inkoop? Want daar hebben we het al eens eerder over gehad met de GPS-systemen. En daar werd destijds nog geen gebruik van gemaakt. En voor de waterwagen waren wij enigszins verbaasd omdat er destijds bij die zware duinbranden tanken naar voren zijn geschoven waar redelijk moeilijk mee gedaan of wat moeilijkheden waren om ze juist te plaatsen en noem het allemaal maar op. Maakt voor de rest allemaal niet uit, want dat is geweest en nu komt de oplossing om een waterwagen aan te schaffen. De vraag bij ons in de fractie leeft is hoe de betreffende waterwagen in het plan van de veiligheidsregio past. En waar ik nog wel zeer benieuwd naar ben, ook vanuit onze fractie, is wanneer er een watertekort is geweest tijdens de duinbranden. Dus of het zinvol is om zo'n grote waterwagen aan te schaffen. Dus dat waren voor ons de vragen.
Oké, dank u wel. GroenLinks nog vragen? Geen. VVD, geen vragen. Meneer Van Huisteden, PvdA, geen vragen. Mevrouw Hofkamp, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Wat betreft de Brommers, het leasen, dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dat weet ik niet of daarnaar gekeken is, maar ik ga het hem zeker vragen. De brandweercommandant is hier niet. Dat is voor mij een beetje te ver, te gedetailleerd om daar een antwoord op te kunnen geven. Ik weet wel waarom de Brommers nodig zijn. Dat heeft alles te maken met de locatie, en dat speelt met name speelt het in Egmond, de locatie van de brandweerkazerne, doordat hij op een andere plek is gekomen. Is er bij een aantal brandweermensen, die moeten zitten op wat grotere afstand van de kazerne. Ja, en iedere brandweerman en brandweervrouw die wil niks liever dan als er een oproep is en er is een uitruk nodig, dat die ook zo snel mogelijk daarbij aanwezig zijn. En vooral in het zomerseizoen, het is hartstikke druk op de weg, dan kom je met je auto kom je er niet door. Ja, dus dat is de reden waarom er gekeken is naar Brommers, want dan kun je wat sneller manoeuvreren. En je bent gewoon sneller bij de kazerne. Dus dat komt de uitrijtijden, komt dat alleen maar ten goede. Dus wat betreft die vraag over het leasen, die laat ik uitzoeken en dan krijgt u een antwoord op. Dus dat wordt nog op papier gezet. Dat geldt ook voor de vraag van de sportkleding.
Ik weet niet waarom er 500 euro nodig is. Dus ook daar krijgt u antwoord op. Dat gaan we gewoon even uitzoeken dat u dat op papieren krijgt. Dan de vraag van gemeentebelangen. Welke korpsen hebben al brommers? Ik heb geen flauw idee. Er zijn bij ons in het korps zijn er al brommers. Het was een proef met brommers of scooters te werken. En dat wordt nu uitgebreid. Ik weet niet hoeveel korpsen heeft u nodig om het te weten. Want ik snap niet helemaal de achtergrond van uw vraag.
Wij waren daar gewoon benieuwd naar of daar al kennis in is om met brommers te gaan werken. En dat is met name in de strekking van veiligheid. Ik woon dan toevallig zelf vlakbij een brandweerkazerne in Schorel. Nou, ze rijden als maloten door de buurt heen om zo gauw mogelijk op die wagen te kunnen springen. Dus met alle veiligheidsvoorzieningen van dien op een brommer wordt dat risico nogmaals groter. Ik snap dat ze er dan eerder zijn. Dat is ook zeer te prijzen, maar we moeten ook om de vrijwilligers denken, is dat ze niet de eerste de beste keer dat ze uit moeten rukken met de ziekenwagen verder gaan in plaats van dat ze op de brandweerwagen springen.
Ik waardeer uw zorg, maar u kunt het gerust aan de brandweer overlaten dat het besluit dat ze hebben, dat ze nemen of voorstel om met brommers te gaan werken, dat het een weloverwogen idee is. En nogmaals, er is al de nodige ervaring in opgedaan. En ja, dat geldt voor elke uitruk, of het nu de ambulance is, of de politie is, of de brandweer is. Er zit altijd een zeker risico aan verbonden. Elk jaar komt het helaas wel een paar keer voor dat er toch een aanrijding is met een van de hulpverleningsvoertuigen. Ja, dat vraagt enorme precisie. Je moet er wel tegen kunnen, maar dit is gewoon een middel om te zorgen dat wij wel aan de rijtijden, uitruktijden, dat we daar wel als brandweer van de gemeente Bergen eraan kunnen voldoen. En natuurlijk wordt er voorzichtigheid telt voor alles. Dat geldt ook bij het bestrijden van de brand. Maar er zit altijd een zeker risico zit eraan vast. Regionale inkoop, dat staat ook ergens in het stuk. En we hebben volgens mij vorig jaar ook een keer een tankautospuit gekocht, staat me bij. En die hebben we ook samen met een andere gemeente tegelijkertijd besteld, zodat er een aanzienlijke korting bedongen kon worden. Dus dat zal zeker ook gebeuren. Ja, en dan de vraag van de waterwagen. Hoe past is het een zinvolle aanschaf? Natuurlijk, ik denk dat u allemaal toch nog wel weet met de branden die wij in school hebben gehad. De afstanden die overbrugd moeten worden voordat het water op de plaats zelf is, het bluswater, daar gaat gewoon tijd overheen. Er is nu provisorisch in voorzien door enkele waterbakken in het gebied neer te zetten. Die waterbakken die werden door gemeentebelangen, moet u mij horen, die werden door Staatsbosbeheer betaald. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat niet meer te zullen doen. We hebben nu een inwoner van Bergen bereid gevonden om een gratis bak neer te zetten. Die staat in het gebied van PWN. Maar goed, die zal op een gegeven moment zijn waterbakken ook weer nodig hebben, omdat er een bedrijf bestaat uit containerhandel. Dus die hebben ook niet het eeuwige leven. En nogmaals, door het aanschaffen van een waterauto kunnen wij gewoon vele malen meer water op de plek brengen dan wat wij nu kunnen realiseren. Dus de noodzaak is absoluut aanwezig. En we hebben dat niet eerder gedaan. Ja, wij moeten ook op tijd met stukken komen. We kunnen niet zomaar even roepen, er is nu een waterwagen is er nodig. Er is er een op Texel. Nou, die heeft ook bij een van de branden is die ook van het eiland afgehaald en naar ons gebied gekomen om te helpen blussen. Of in ieder geval om het water daar naartoe te brengen. U begrijpt dat er veel tijd mee gemoeid is. Dus willen wij adequaat kunnen reageren op het bestrijden van branden, dan is zo'n waterwagen van, die doet hartstikke goed zijn nut. Dat was het, voorzitter. Er is nog een technische vraag, komt u aan. Nou, een technisch antwoord.
Sorry, meneer Groot, u vroeg nog naar de restwaarde. Als brommers op marktplaats komen van 7 jaar oud met zo weinig kilometers. Daar heeft u hartstikke gelijk in en dat is zeer betreurenswaardig voor ons ook om voorstellen te maken. Maar een restwaarde opnemen in een voorstel, dus rekening houden met een toekomstige opbrengst, dat is verboden van het BBV. Dus ik ben het met u eens, maar wij mogen dat zo niet in de boekhouding opnemen. Dat is, dus als we dat wel doen, Dan gaat de accountant ons ook op de vingers tikken bij het opmaken van de jaarrekening. Moeten wij dat alsnog corrigeren. En dat betekent dat als ze zijn afgeschreven en we gaan ze van de hand doen, dan wordt het een eenmalig voordeel. En dat is dan weer over 7 jaar. En dat is weer over een termijn dat niet in onze begrotingswijziging past. Dus ook in die zin kunnen we het dan niet verwerken.
Zijn er vragen voor het tweede termijn? Meneer Smit, ga er gang.
Ik had nog een gedachte. Is het mogelijk om onze duurzaamheidsambities, met name van onze wethouder Hiedbrink, te koppelen aan die scooters, door ze elektrisch te maken?
Wat dacht u waar ik met, daar heb ik wethouder Hiedbrink niet voor nodig, waar ik met de brandweercommandant over gepraat heb? Die discussie is nog niet helemaal afgelopen. Het schijnt dat een elektrische scooter, want daar hebben we het dan over, dat die vele malen duurder is in aanschaf dan een niet-elektrische scooter. Dus ja, daar hangt een prijskaartje aan en er is toch voor gekozen om dan maar niet, ook al zijn we 100 keer een millenniumgemeente, om die uitgaven niet nog verder op te schroeven. Maar als u zegt, wij willen per se dat er elektrische scooters komen, dan elektrische waterwagen, maar die rijdt niet zo hard. Maar goed, dat zit nu niet in het voorstel, omdat ze gewoon 2 keer zo duur zijn. Dus we hebben toch, ja, lastig hoor, zo'n dilemma. Het is een moreel dilemma, als u begrijpt.
Voorzitter, ik weet niet wie de wethouder of deze portefeuillehouder, wie welk standpunt innam ten aanzien van de elektrische brommers. Maar ik kan me voorstellen dat als meneer Groot gelijk heeft en ze leggen maar zo weinig kilometers af, dat je dat geld, die extra investering die elektrische brommers met zich meebrengen, beter op een andere plek. Daar zouden ze waarschijnlijk wat meer. Maar nu kijkt u al boos, dus ik denk dat ik al weet in welk. Oh.
Ik boos? Op u? Ik zou niet durven. Ik weet het niet. Ik stel voor dat dat gewoon de uitvoering is. En dat uw opmerkingen meegenomen worden, die komen wel bij de brandweercommandant terecht. Nee, want natuurlijk heb ik zelf ook gevraagd. Ik kan het ook gewoon op. We zijn hier voor niks Millennium Gemeente. Maar ja, dan fietsen. Ja, inderdaad.
Vroeger gingen ze op de fiets.
Ja, maar vroeger waren de eisen voor het uitrukken van de brandweer waren ook aanmerkelijk lager dan dat ze nu zijn.
Nee, maar toen was de kazerne zo kort van de mensen die daar woonden. Dat is gewoon veranderd. Het is ook begrijpelijk hoor. Ik heb geen enkel probleem met de juiste manier zoeken van om op tijd bij een kazerne te komen. Wat overblijft is van, moet je voor zo weinig kilometers iets kopen? Kan je niet, maar goed, dat wordt uitgezocht.
Ik denk trouwens dat we niet romers moeten zijn als de paus. Die als een brommer thuis staat, dan wordt hij natuurlijk ook privé gebruikt. Punt. Ja.
Oké. Iedereen voor de tweede, meneer Van Leijen.
Dank u. Ik wilde nog even vragen. Ik heb uit de eerste termijn heb ik een vraag gesteld of de waterwagen past in het plan van de veiligheidsregio. Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. En ik heb ook nog een vraag gesteld wanneer er nou tekort aan water was. Want, het beangstigt ons een beetje, omdat er 20.000 liter water het duingebied ingaat, is hoe we op de juiste plekken kunnen. Stel dat die maloot weer een brandje gaat stichten, om het zo maar even te noemen. En het is een onbegaanbaar gebied. Komt zo'n wagen daar ook wel? En daar, we vinden het hartstikke goed dat het voorstel er ligt en dat er ook water die kant op komt. Alleen, is er niet een alternatief? Bijvoorbeeld ook dat er trekkers die kant op gaan met wagens, die dan aangepast gaan worden voor de brandweer, zodat die ook ingezet zouden kunnen worden.
Nou, daar wil ik wel even iets op zeggen. Het past in het plan van de veiligheidsregio, want dat soort dingen worden gewoon ook afgestemd. We hebben een verantwoordelijkheid en dat wil de regionaal brandweercommandant, die wil ook altijd weten wat we doen daarin. Dat geldt ook voor de plannen zoals die worden vastgesteld. Daarin worden wij nauwlettend in de gaten gehouden door de veiligheidsregio, dus dat is ja. En als het zo is dat de waterwagen niet op de plek van waar de brand is terecht kan komen, dan kan die in ieder geval daar in de buurt komen, zodat de brandweerauto's het water uit de waterwagen kunnen pompen, zodat er veel sneller water op de goede plek is. En uiteindelijk kun je overal water krijgen, maar ik weet wel bij de branden in Schorrel, dat er echt kilometers slangen zijn aangelegd. Dus dat is het voordeel als er een watertank staat, dat ze snel kunnen tappen. En zo moet u die waterwagen, moet u ook zien. Er zit veel meer in. En we hebben een buffer. We kunnen hem er meteen naar naartoe rijden.
De tankauto's spuiten kunnen daar het water uit weghalen. Dus het water is veel sneller te plekken.
Dank voor het heldere antwoord.
Oké. Ik weet dat er nog wat vragen openstaan, maar die komen via een memo bij Utrecht. Mag ik concluderen een A-stuk mits de vragen goed beantwoord zijn? Want u kunt altijd ter plekke nog een B-stuk van maken als... Nou, nee, want dan zijn er meerdere partijen waarschijnlijk die er een B-stuk van mij maken. Oké, prima. We hebben een half uur gewonnen. Merci. Want het zou tot 10:30 zijn. Dus dank u wel. En gezond weer thuis.